De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Test, test, Mo, 1, 2, 3, hoor je mij? 1, 2, 3, test, test.
Ja, ik hoor jou.
maken.
Ja.
Dames en heren, van harte welkom bij deze commissie BEM-vergadering. Welkom aan iedereen in deze commissiekamer in vanuit huis via Teams. Aan de statenleden, commissieleden, gedeputeerde medewerkers en van de ambtelijke organisaties. En natuurlijk de kijkers thuis ook van harte welkom. Even de praktische zaken op een rij. Als u het woord wil, dan verzoek ik de deelnemers in de zaal even een hand op te steken en mij en de gevieren in te lichten en deelnemers thuis in de chat. U kunt in de vraag, of in de chat het woord vraag zetten. Niet uw handje opsteken, gelieve, want dat zien wij niet hier. Dus dan krijgt u het woord niet en dat zou natuurlijk hartstikke zonde zijn. We werken vandaag met spreektijden. Dat betekent dat iedere fractie 9 minuten spreektijd krijgt en GS 39. En zoals gebruikelijk maken de vragen, of de rondvragen en de interrupties deel uit van de spreektijd. En houd rekening met uw spreektijd vandaag. Ik heb geloot. Dat betekent dat bij de statenvoorstellen de Partij voor de Dieren als eerste het woord krijgt. En we daarna doorgaan op alfabetische volgorde. Dan gaan we over naar het vaststellen van de agenda. Zoals we het kunnen lezen in mijn voorzittersmail van afgelopen vrijdag hebben we vandaag 1 statenvoorstel. En daarnaast zijn er diverse opwaarderingen waarbij fracties hebben verzocht, expliciet hebben aangegeven om met de hele commissie in gesprek te willen. En uit de vorige commissie is 1 punt doorgeschoven. Bij de punten waar dus expliciet is aangegeven dat we met de hele commissie in gesprek willen bij de opgewaardeerde punten, zullen we dus ook iedereen de gelegenheid bieden om het woord te voeren. En uit de vorige commissie is dus 1 punt doorgeschoven, het gesprek over het bevrijdingsfestival. Ik wil tussen 6:30 en 7, ik kom zo bij u meneer Nachtegaal, tussen 6:30 en 7 gaan kijken naar een geschikt moment voor de dinerpauze. Mocht de agenda nou zo vlot verlopen dat we daarvoor al de agenda kunnen afronden, wat natuurlijk... best leuk zou zijn als dat zo is, wil ik u toch van harte uitnodigen om wel aan te schuiven voor het diner. In het kader van verspilling zou het gewoon enorm zonde zijn. We hebben met u rekening gehouden bij het diner, dus ik zou u van harte willen uitnodigen om daar dat nog wel even te nuttigen met z'n allen. En dan zal ik er tot slot voor de agenda tot toezien dat u vooral zich... dat u de technische vragen al gesteld heeft, laat ik het zo zeggen. Dat zou goed zijn voor het debat als we die achterwege kunnen laten. Meneer Nachtegaal, u had een punt... over de agenda?
Nee hoor, ik heb een soort mededeling over de agenda. Vanuit een wens van mijzelf om agendapunt, ik meen dat dat 16 is. Het staat op het Green Deal Lage Weide. De opwaardering is beantwoord door het college. En daarin ben ik in mijn behoeften voorzien. En daarom hoef ik dus ook niet te bespreken vandaag. Dus het scheelt weer tijd.
Dank u wel. Dan voeren we die van de agenda af. Dan gaan we over naar agenda punt 3, de mededelingen. Ik heb er een aantal. In het rijtje naast mij gaan ze allemaal even een mededeling doen, minimaal 1. En dan begin ik bij de commissaris. Gaat uw gang.
Dank u wel. Ik wijs u erop dat wij volgende week woensdag op 31 januari tussen 4 en 6 uur in onze foyer en statenzaal een pubbijeenkomst hebben over het onderwerp participatie. Een heel aantrekkelijk programma, wat er allemaal komt kijken bij participatie. En dat willen we graag belichten, zowel vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid als ook vanuit de ambtelijke verantwoordelijkheid. Dus we doen ook in de ambtelijke organisatie een oproep om daarbij te zijn. En dat is meer dan de moeite waard, omdat we dan ook een belangrijke en goede spreker hebben. En dat is bijzonder hoogleraar democratie en transities, meneer Marcel Bogers, dus die zal een inleiding verzorgen die zonder meer de moeite waard is, weet ik. En daarna gaan we met elkaar in gesprek over het onderwerp participatie. Dus ik nodig u en uw fractiegenoten en de collega's als commissieleden van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Bakker.
Dank u wel. Als u mij... toestaat, voorzitter, dan doe ik er 2 in mijn hoedanigheid van de heer Van Essen, die ik vandaag op wat momenten vervang, en eentje namens mezelf. Eerste gaat, komt vanuit zijn portefeuille over bestuur en dan IPO. Namelijk het IPO-bestuursprogramma staat op de agenda van de commissie BEM van 6 maart. Een dag later ligt het al ter besluitvorming voor in het IPO-bestuur. Dus als u nu zaken al heeft die u mee wilt geven daarvoor, dan is het verzoek om dat via de Griffie. Ik hoop dat de Griffie, dat dit afgestemd is met de Griffie. En anders spijt het me. Maar dat u dat via de Griffie aan ons kan toesturen. Dan een tweede mededeling. In de regionale pers stond recentelijk informatie over de Noord-Hollandse gemeente Weidemeren. Dat het bij het buurgemeente de bereidheid gaat verkennen over een gewenste herindeling. Dan wel een mogelijke fusiepartner. Een van die buurgemeenten is de Utrechtse gemeente Zichtseweg. Ook Hilversum en Gooisemeren worden genoemd. De bestuurskracht van Weidemeren is structureel niet meer sterk. De raad heeft daarom als oplossing besloten om dit om te gaan verkennen zoals ik dat net aangaf. Weidemeren voert momenteel verkennende gesprekken met de buurgemeente. Wij volgen deze ontwikkelingen en zodra de aanleiding toe is, zullen wij u daar nader over informeren. Dan een laatste mededeling vanuit de Mijn Portefeuille organisatie. Namelijk dat vanaf 1 januari jongstleden wij niet meer spreken en niet meer hebben een concernmanagement team, maar dat er sprake is van een directieteam met ook directeuren. En ik vind het ook mooi om u te kunnen melden dat we mooie stappen en goede stappen aan het zetten zijn om een directeur bedrijfsvoering, informatie en organisatie te werven. En de gesprekken daartoe lopen en komen aardig op stoom. Dus ik kijk even mevrouw Kennedy stelde daar een vraag voor. Ik dacht, aardig om dat nog eventjes over te informeren. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. En wellicht een aanvulling. De volgende BEM-vergadering zal het IPO-bestuursprogramma ook op de agenda staan. Ter bespreking. De heer Van Schie.
Twee mededelingen van mijn kant als mag, voorzitter. De eerste betreft het jaarplan 2024 van de ROM. Die heb ik u toegestuurd. Ik dacht, ik breng het toch nog even onder uw aandacht. Het staat bij de stukken voor de volgende BEM-vergadering. Maar er was zoveel aandacht vorige keer in uw commissie, voorzitter, over het onderwerp circulair in relatie tot de ROM. Ik dacht, omdat we het er vandaag ook uitgebreid over hebben, breng ik het toch nog even onder uw aandacht. En ik heb ook nog goed nieuws te melden over het programma Werklandschappen van de Toekomst. Een opdracht uit het coalitieakkoord, ook eerder verwoord in een motie uit uw staten. We hebben ons aangemeld om met steun van de Rijksoverheid en het Nationaal Groeifonds deel te nemen aan een programma om ook vanuit de landelijke middelen nog iets binnen te kunnen halen op dat thema. Dat is gelukt. Dus we hebben de hoofdprijs, het pakket goud of A of nou, hoe je het wil noemen, in elk geval, we hebben ingeschreven voor de hoogste ondersteuning financieel vanuit de overheid en die ook gekregen. En dat betekent dat we daar de komende tijd mee aan de gang gaan. Op een aantal bedrijventerreinen kunnen we dan concreet aan de slag met verduurzaming, vergroening, het leefbaar maken en ook echt inrichten op een werkomgeving waar ook een toekomstige generatie met plezier aan de slag gaat. Dat wilde ik u toch niet onthouden, voorzitter.
Dank u wel. De heer Van Meijdenkom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb drie mededelingen. Eentje gaat over de financiële afronding van de Vuelta.
Werklandschappen van de Toekomst, iedereen valt in slaap.
Nee, het 22 februari van vorig jaar is er al een staatsbrief geweest over de eindverantwoording van de Vuelta 2022. En het punt was toen dat de financiële afronding nog niet in beeld was. Nou, die eindbalans is opgemaakt en er is wat bedrag, een enkel bedrag in kas gebleven. En nou, dat betekent eigenlijk dat de stuurgroep van de Vuelta heeft dat naar raad over hoe je bijdrage hebt geleverd. En dat betekent eigenlijk dat we ongeveer een ton weer terug hebben gekregen. En we hebben ook in het evenement meer dan 2,3 miljoen euro gestoken. Maar het was ook een groot succes. Maar dan daarmee is eigenlijk het hele Vuelta gedeelte afgerond, ook financieel. Een ander belangrijk punt is denk ik de spreidingswet. Nou, de spreidingswet, zoals u allen denk ik wel heeft meegekregen, is aangenomen ook door de Eerste Kamer. Nou, in het Statenjournaal, we hebben ook geprobeerd zo goed mogelijk te informeren. Vorige week waren wat berichten over hoe doen die provincies het nou allemaal. Wij vonden zelf dat we er niet zo goed uitkwamen in de media. Dus we hebben daarom u nadere duiding gegeven hoe wij nu werken. Hoe de provincie resultaten boekt. ook in de asielopvang. En gisteren hebben we nog een link toegevoegd, ook van de nieuwsbrief van het kansenmakersteam. Ik wil u daar graag naar verwijzen. Daar wordt een nadere duiding gegeven, ook nog even van die spreidingswet. En we waren zelf ook wel heel blij dat de staatssecretaris van de Burger ook nog even aangaf hoe Utrecht functioneert, ook in de Randstadprovincies. En hoe wij denken dat we al bezig zijn samen met de gemeente om dit vraagstuk goed op te lossen, dat bevestigde eigenlijk ook de staatssecretaris. Waar we mee bezig zijn, 5 februari, commissaris en ik hebben dan weer een gesprek met onze gemeente. Ook met COBA erbij. En dan gaan we dit bespreken, de consequenties van de spreidingswet. En willen we ook een plan maken hoe we dit nu verder invulling gaan geven. En met alle informatie die u gekregen hebt, zouden we eigenlijk heel graag dat plan, hopen we gewoon voor de eerstvolgende BEM-vergadering aan de stukken toe te voegen om daar nader het gesprek over te kunnen voeren. En tot slot, voorzitter, een terugkoppeling uit de BAK regionale economie en cultuur. Ik ben de portefeuillehouder Human Capital Agenda. Nou, dat woord gebruiken wij niet in de provincie. Wij hebben het over de Utrecht Talent Alliantie. Het meest van belangrijk is eigenlijk dat we als onze provincie sterk maken voor het leren- en ontwikkelfonds. Dat mensen die relatief minder gebruik kunnen maken van scholingsmogelijkheden, opleidingsmogelijkheden, toch die kans krijgen. We zijn daar met regionale fondsen bezig. We zetten ons als provincie daarin. En we gaan ook een aanvraag doen, een gezamenlijke aanvraag vanuit de diverse provincies, vanuit het Nationaal Groeifonds die fondsen verder aan te vullen.
Dank u wel. En misschien nog even een aanvulling op uw mededeling over de spreidingswet. De memo staat voor de volgende BEM, dus die kan daar worden geagendeerd. En de nieuwsbrief daarvan is de link in het Statenjournaal te vinden. Meneer Jansen, u had een vraag, een korte vraag, want dit is geen debat.
Nou ja, naar aanleiding van de mededeling van de heer Van Muilenkom over de spreidingswet. Ik begrijp dat er zeer aanstonds ook bekend wordt wat de taakstelling voor de Utrechtse gemeente wordt. En mijn vraag aan het college is om ons dan zo spoedig mogelijk te informeren zodra dat bekend wordt. Zodat we ook daar kennis van kunnen nemen. Dus dat zou mijn vraag aan de heer Van Muilenkom zijn.
Heer Van Muilenkom, gaat u gang.
Ja, nee, als u daar behoefte heeft, we zullen dat kenbaar maken met een memo. Ja.
Ja, ik begreep hem ook zo dat er volgende BEM een plan gepresenteerd wordt waarin dat volgens mij aan bod komt. Ja, meneer Bakker, u had een nabrander.
Ja, ik had één hele kleine die ik was vergeten. Excuus. Vrijdag aanstaande, over 2 dagen, is er in de foyer hier een grote informatiemarkt over. Wij zijn een fair trade provincie en ook over de global goals. U bent daarvoor uitgenodigd. Maar ik dacht dus toch nogmaals goed om te zeggen dat u zeer welkom bent om in dat tijdsvak even langs te komen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kijk ik nog even de commissie rond of er verder mededelingen zijn. Volgens mij niet. Dan gaan we door naar agenda punt 4, de ingekomen stukken voor BEM. Daar heeft u kennis van kunnen nemen. Dan gaan we door naar agenda punt 5, de stukken vanuit GS. Daar heeft u ook kennis van kunnen nemen. Agenda punt 6, vaststellen van de verslagen van de voorgaande commissies. We hebben 1 opmerking ontvangen en die is verwerkt. En verder hebben we geen opmerkingen ontvangen, dus die kunnen we bij deze vaststellen. De termijnagenda, daar heeft u ook kennis van kunnen nemen. De heer Van Dikkenberg, gaat uw gang.
Ja, dat is een verificatievraag, dat het daadwerkelijk klopt dat er geen statenvoorstellen dit jaar naar ons toe komen.
Ja, dat is mij onduidelijk. Ik begrijp, dat is een hele terechte vraag. Ik denk dat we misschien het meer als een verzoek moeten zien aan het college om de statenvoorstellen op de lange termijn agenda te zetten. Want ik kan me inderdaad met u niet voorstellen dat we geen statenvoorstellen meer onze kant op zien komen in deze commissie. Ik zie ook heel erg druk geknikt, dus het lijkt me inderdaad dat we even een dringende oproep is aan GS om de lange termijn agenda even up-to-date te brengen. De heer Van Dikkenberg, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, die oproep zou ik graag onderstrepen. En we hebben de bijzondere omstandigheid dat de voorzitter van GS in ons midden is. Dus dan kunnen we de opdracht mooi neerleggen.
Wilt u?
Ik dacht even kijken of ik nog kan vluchten. Maar ik zal dat overbrengen en aan mijn collega's vragen. Ja.
Dank u wel. Dan waren we bij agenda punt 8, de rondvraag. Er is geen rondvraag binnengekomen. Dus daarmee zijn we aangekomen bij agenda punt 9. Het statenvoorstel actualisatie verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht. Het is een terbesprekingstuk om de wettelijke interbestuurlijke toezichttaak op de gemeente, waterschappen en, gemeenschappelijke regelingen goed uit te kunnen voeren. Heeft de provincie toezichtinformatie nodig van de lokale overheden? In 2014 zijn de informatieafspraken voor het eerst vastgelegd in een IBT-verordening en in 2017 aangepast. De IBT-verordening is dit jaar opnieuw geactualiseerd op basis van praktijkervaringen en wetswijzigingen die van invloed zijn op de provinciale toezichtrol. De IBT-verordening heeft de betrekking op de jaarlijkse informatieuitvraag voor de IBT-domeinen informatiebeheer en omgevingsrecht. Nou, dit is een statenvoorstel, dus dat doen we in twee termijnen. En zoals ik had aangegeven, hebben we geloot voor de volgorde en we beginnen bij Partij voor de Dieren en gaan we daarna op alfabetische volgorde door. Dus ik begin met mevrouw Butterman. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, toch een punt waar je hart sneller van gaat kloppen. Althans, dat is niet eens echt sarcastisch bedoeld, want ik meen het ook echt. Dat het toezicht juist tussen die bestuurslagen natuurlijk van essentieel belang is. Vooral ook de openbaarheid daarin. Dat is voor onze democratie optimaal kan functioneren. Dus ik had nog wel vragen over wat dit betekent voor de informatie die naar de Provinciale Staten komt. Want volgens mij is dit een punt waar we vaker over vallen, dat er op gemeentelijk of waterschapniveau het ene gebeurt, terwijl de ambities van het college of van de Provinciale Staten anders zijn. Verder geen opmerkingen, dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar de PVV, de heer Van der Star. Ik ga even een microfoon aanzetten.
Ja, even heel kort. We vinden het juist heel goed dat er toezichtinformatie nodig is om een toezichttaak goed uit te kunnen voeren. Dus goed.
Dank u wel. De SGP, de heer Van Dikkenberg. Geen behoefte aan het woord. Dan ga ik naar de SP, de heer Harris.
Ja, ik had één vraag. Toezichtinformatie voor het toezichtdomein informatiebeheer wordt jaarlijks voor 15 juli aan de gedeputeerde staat verstrekt. Maar de toezichtinformatie voor het toezichtdomein omgevingsrecht wordt jaarlijks voor 1 april aan de gedeputeerde staat verstrekt. Is er een reden waarom dit twee verschillende momenten zijn? En zou het niet overzichtelijker zijn om het op dezelfde dag te doen? Of maakt dat niks uit?
Dank u wel. Dan ga ik naar Utrecht nu, de heer Nachtegaal.
Sluit me aan bij de buurman.
Nou, dank u wel. Volt. Mevrouw Blackstone.
We hebben geen inbreng op dit punt.
Dan ga ik naar de VVD. De heer Gillissen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me deze keer aansluiten bij de Partij voor de Dieren, want mijn hart gaat ook sneller kloppen als het over interbestuurlijk toezicht gaat. Twee opmerkingen en een vraag. Ik las in het voorstel dat er gevraagd is bij de gemeente de toezichtontvangers en ook de waterschappen hoe zij deze verordening vinden werken. Heel goed, hè? Dat gebeurt en dat hun opmerkingen zijn verwerkt. Ik zou het zelf dan fijn vinden als we de volgende keer dan ook weten wat de opmerkingen waren. Hè. Waren ze van technische aard of waar zijn er nog inhoudelijke wijzigingen uit voorgekomen? Hè. Dat is volgens mij ook wel goed gebruik om dit traject hier in de Staten ook verder af te ronden. Verder goed dat we actualiseren. Dat is ook het geval geweest bij deze verordening. Ik neem aan dat we die actualiseringsopgave over het hele domein nog doorzetten. Dat is even een checkvraag. Hè. Is het inderdaad zo of hebben we nog achterstallig onderhouden als het gaat over het actualiseren van dit soort verordeningen. En mijn laatste punt, voorzitter, ziet op de evaluatiebepaling in artikel 5. Want daarin staat volgens mij heel netjes, en dat is een voortzetting van de bepaling uit de vorige versie van de verordening, dat de evaluatie van het IBT-beleidsplan aan Provinciale Staten wordt toegezonden. Ik zou me daar ook tegelijkertijd voorstellen, omdat het IBT natuurlijk door de provincie plaatsvindt op andere bestuurslagen, maar dat het houden van toezicht zelf ook van meerwaarde kan zijn, in ieder geval hoe we daarmee omgaan, voor de toezichtsontvanger zelf. Dus hoe kijkt de commissaris ook portefeuillehouder eraan dat we dit soort evaluaties van hoe IBT werkt ook gewoon actief delen met de partijen die daadwerkelijk toezicht ontvangen? Tot zover.
Dank u wel. Dan ga ik naar 50+, mevrouw Hoek.
Ja, dank u, voorzitter. 50+ heeft eigenlijk één vraag. Maar misschien, ja, één vraag. Het is goed als er dus informatievoorziening gedaan wordt aan de toezicht aan de provincie. Maar dan ga ik even een trapje af naar beneden. Door wie? De lokale overheden. Maar hoe wordt dat dan samengesteld? Is dat via het college of is het via de besturen? Ontstaat er een combinatie, een groep? Dus daar wil ik eigenlijk wel een beetje meer informatie over hebben. Dus hoe wordt het samengesteld? Wie gaan het doen? En rapporteren uiteindelijk dat het dus bij de provincie komt.
Dank u wel. Dan ga ik naar de BBB. Kijk, oh, sorry. Nou, ik had, mevrouw Gijsels-Kerkhoff gaat de gang.
We hebben eigenlijk geen aanvullende vragen, anders als die we gesteld hadden. Dat sluit ons wel aan bij de vraag van de VVD, die toezicht, of met name toeziet op hoe daar geëvalueerd wordt en dat proces daaromtrent.
Dank u wel. Dan ga ik naar het CDA. De heer Westerlaken.
Dank u, voorzitter. Mijn hele bijdrage aan deze commissie bestaat uit dat wij hier geen verdere vragen op hebben en dat we voorstellen om het een hamerstuk te laten zijn.
Helder. Dank u wel. De ChristenUnie, mevrouw Candy Doornbos.
Daar kan ik me wel bij aansluiten.
Dank u wel. D66, mevrouw De Wit.
Ja, ongeveer hetzelfde. Mijn fractie leek dit nogal vooral een praktische aanpassing die als hamerstuk door de Staten zou kunnen worden afgedaan.
Dank u wel. Forum voor Democratie, mevrouw Van der Kolk.
Ja, inderdaad, voor ons, dank u wel, voorzitter, dezelfde lijn. Gewoon een goede aanpassing en doorvoeren, wat ons betreft.
Dank u wel. GroenLinks, de heer Andoei, gaat uw gang.
Ik durf bijna de combo niet te verbreken, dus ik sluit me gewoon aan bij de voorgangers.
Helemaal goed. Partij van de Arbeid, de heer Adriani, gaat uw gang.
Ja, dank voorzitter. Niks over de verordening zelf, maar wel een hartelijk kreet over hoe je er dan vervolgens mee omgaat. Ik heb het genoegen gehad om zelf een aantal jaar de afzender te mogen zijn van de toezichtinformatie omgevingsrecht. En als ik genoegen zeg, dan bedoel ik dat dat de meest vreselijke taak van het hele jaar was. Want dat bestaat uit 150 pagina's echt draconisch niet toegankelijke informatie. En mijn enige troost was dat ik het maar één keer hoefde door te spitten, maar dat hier in het provinciehuis iemand dat 26 keer moest doen. En er was een soort van ongoing beeld dat we echt goed in gesprek waren om dat nou eens te vereenvoudigen en makkelijker toegankelijk en makkelijker op te stellen maken. En mijn vraag is, lukt dat een beetje?
Dank u wel. Daarmee hebben we de eerste termijn gehad en kijk ik naar heer Oosters. Gaat de gang.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank ook aan de statenleden en commissieleden voor hun inbreng. Ja, meneer Adriaan, het is veel te goede gekeerd na uw vertrek als nee hoor. nee, een terecht punt, hè. Het interbestuurlijk toezicht en daarom is deze verordening ook wel belangrijk om met elkaar de spelregels over af te spreken. Is het ook wel een beetje een circus van het heen en weer schuiven van documenten met elkaar. Dat is niet anders dan in de tijd dat u zelf die verantwoordelijkheid had. Zij het dat we wel proberen ook weer bij deze slag in samenspraak met de gemeente tot optimaliseringen te komen. En een beetje het idee van de single audit, hè, dus als een verantwoording die de gemeente zelf al ten behoeve bijvoorbeeld van de gemeenteraad opstelt, dienstig is voor de verantwoording die ook aan de provincie moet worden gegeven, dan proberen we dat instrument vooral te hanteren. Dus op onderdelen proberen we ook in evaluatieve zin. Stap ik ook gelijk even over naar de vraag van meneer Gillissen van die artikel 5, evaluatie. Ja, vanzelfsprekend. Hè. Vindt natuurlijk de eerste terugkoppeling op basis van het interbestuurlijk toezicht direct aan de gemeente plaats. Hè. Dat zijn die dikke stukken die de wethouder dan ontvangt. Zijn we ook altijd bereid om daar toelichting op te geven. En proberen we ook actief met de gemeente medewerkers in gesprek te gaan over hoe we als er tekortkomingen zijn geconstateerd bij een volgende audit tot verbetering kunnen komen. Evaluatie waar in artikel 5 op geduid wordt is ook de algemene evaluatie van het interbestuurlijk toezicht zoals we in Den Brede voeren. Dus niet alleen het omgevingsrecht en het informatiebeheer zoals we vandaag op de agenda hebben. En dat is ook juist informatie die bedoeld is voor uw staten. Omdat uw staten natuurlijk ook weer toezicht houdt op het college in die zin. Het is, dat is ook weer een antwoord op de vraag van mevrouw Hoek, het is een bevoegdheid van het college, het interbestuurlijk toezicht. En deze verordening stelt u als wetgevende macht zeg maar binnen de provincie vast op basis waarvan het college die taak kan uitvoeren. Hè. Dus het is primair het verkeer tussen het college als interbestuurlijk toezichthouder en de overheid waar het toezicht op wordt gehouden. Maar die verordening is dus wel nodig om ons op een gegeven moment ook breed te kunnen maken in de richting van de gemeente als de informatie er niet komt of onvolledig komt. Dus dat is uw rol hier als Provinciale Staten. Maar hoe het met de interbestuurlijk toezicht gaat, of we daar succesvol en effectief mee zijn, dat komt in de algemene evaluatie ook weer terug bij u. In het bijzondere geef ik aan, maar dat weet u ook in het gesprek met gedeputeerde van Muilenkom. Dat is de interbestuurlijke taak rond huisvesting van statushouders. Is een dossier waarop de gedeputeerde u veel vaker op de hoogte houdt van de vorderingen. Omdat dat natuurlijk ook een onderwerp is wat ons allen bezighoudt. En net zo goed als de gedeputeerde financiën, die zich onmiddellijk uit de voeten heeft gemaakt. Daar is mijn antwoord. U natuurlijk ook altijd informeert over de uitkomsten van het interbestuurlijk toezicht op de financiën van de gemeente en de waterschappen. Mevrouw Butterman, de informatie die naar Provinciale Staten toekomt. In het verkeer van het interbestuurlijk toezicht, hè, houdt het college van GS toezicht op gemeentelijke taakuitvoering op deze twee onderdelen. Dus daar komt geen specifieke informatie over naar Provinciale Staten. In algemene zin informeren wij u natuurlijk wel over beleidsontwikkelingen waar wij als provincie gezamenlijk met gemeenten voor opgaven staan en beleid moeten uitvoeren. En zijn daar ook altijd op te bevragen. Maar het is nadrukkelijk het wettelijk vastgelegde toezicht op een taak die des gemeentes is. Dus in die zin is het niet een aparte verantwoordingslijn naar uw Provinciale Staten. Meneer Herres vraagt waarom de verschillende momenten. Ik denk dat dat te maken heeft met een spreiding van werkzaamheden, ook hier binnen het provinciehuis. Uiteindelijk gaat het een jaarcyclus waarin die verantwoording wordt afgelegd. Er zijn de momenten waarop de informatie aangeleverd wordt vooral ingegeven door wanneer we het ook kunnen behappen. Mevrouw Gijssels denk ik ook in dezelfde zin beantwoord te hebben dat de informatieverstrekking aan Provinciale Staten er in specifieke zin niet is over dit soort dossiers, maar dat we vanzelfsprekend op de algemene beleidsontwikkelingen bij gemeenten altijd aanspreekbaar zijn. Volgens mij heb ik de vraag beantwoord. Dat zeg ik niet.
Wel heel spannend nu. Dan kijk ik even de cirkel rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik zie een hele kleine.
Ja, voorzitter.
De heer Gillissen gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik stelde die vraag met name om dat goede gesprek waar de heer Adriani ook op doelde te kunnen voeren. Hè. Maar ik begrijp uit de beantwoording van de commissaris dat dat onderdeel is eigenlijk van de evaluatie. En de resultaten daarvan, de bevindingen, die komen dan in die evaluatie richting PS. Dit is ook een laatste checkvraag. Maar ik zie hem voor het slag al knikken. Dus dat is prettig.
De heer Oosters knikt instemmend. Oké, dan hebben we daarmee de tweede termijn en de reactie volgens mij afgerond. En kunnen we over naar het commissieadvies. Ja. En volgens mij kunnen we dit een hamerstuk laten zijn. Ja, gewaagd, maar ik heb er vertrouwen in. Ik zie een stemmend geknik. Dan gaan we dit als hamerstuk op de agenda voor Provinciale Staten zetten. Dan gaan we door naar agenda punt 10. Het ingekomen stuk Denkt u mee over de toekomst van het Bevrijdingsfestival? Dit ingekomen stuk is ter bespreking op de agenda gezet op verzoek van de ChristenUnie. En de discussie gaat niet over het Bevrijdingsfestival van komend jaar, maar over de lange termijn van het Bevrijdingsfestival. Gedeputeerde van Muilenkom heeft u ook een memo gestuurd met enige achtergrond en context over het Bevrijdingsfestival. En het gesprek is met de commissie, dus alle fracties mogen deelnemen. Misschien even goed, voordat we dit debat openen, om de positie van de Staten hierin toe te lichten. Het gaat namelijk over de thematiek rondom het Bevrijdingsfestival. En we zijn als provincie subsidiënt aan het comité, Nationaal Comité 4 en 5 mei. En dat betekent dat we geen invloed hebben direct op het thema. Maar dat we natuurlijk wel suggesties mee kunnen geven. Dus dat is even goed voor het resultaat van dit debat om dat mee te nemen in deze bespreking. Dan geef ik in eerste instantie het woord aan de ChristenUnie, mevrouw Kennedy Doornbos. Oh, sorry, de heer De Jong, gaat uw gang.
Yes, dank u wel, voorzitter. Ik had dit punt inderdaad geagendeerd aan de hand van de one-pager die wij hadden ontvangen over de toekomst van het Bevrijdingsfestival.
vorige vergadering had ik er ook al wat over genoemd. Dus aan mij nu de eer om een korte samenvatting te geven van wat jullie allemaal al weten. Dat is leuk, doe ik dat ook eens. Wij hebben een one-pager gehad waarin de thematiek werd genoemd, waarin er werd gesproken over een verbreding om aan te kunnen blijven sluiten bij het publiek, het jonger wordende publiek. En in die verbreding dus ook bijvoorbeeld verbinding te zoeken met andere thema's, andere vormen van vrijheid. En er werden verschillende punten genoemd over waar het aan gekoppeld kon worden. En wat ik daarin interessant vond om te bespreken is, wij zijn inderdaad niet de partij die bepaalt hoe het bevrijdingsfestival eruit komt te zien. Dat snap ik. Maar we zijn natuurlijk wel, worden vaak in een positie gesteld dat het bevrijdingsfestival, ons lokale bevrijdingsfestival, vraagt om financiering. Extra financiering op het moment dat het financieel wat moeilijker gaat met de organisatie. En als er dan gesproken wordt over het aanpassen van de thematiek, vind ik dat wel boeiend, want waar ligt dan voor ons de grens? En als er dan wordt gekeken naar de lange termijn voor die financiering, komt er voor ons dan een punt waarop we zeggen van dit heeft wat ons betreft niet zoveel meer met bevrijdingsfestival te maken, of met bevrijdingsdag te maken. En willen wij dan nog wel die financiering verstrekken, als dat nodig is? En ik denk dat dat voor mij de kern is. Ik zou het namelijk heel jammer vinden dat als je over 6 jaar bijvoorbeeld in de situatie komt dat het bevrijdingsfestival extra geld nodig heeft. En dat we dan nooit met elkaar over na hebben gedacht van waar ligt voor ons die grens? En dat je dan de mensen die met uitgestoken hand naar ons toe komen of met hoed in de hand naar ons toe komen, een nee gaat verkopen op een moment dat ze dat niet verwachten. Dus dat is voor mij belangrijk. Ik vind het heel interessant om te horen wat de andere leden van deze commissie hier natuurlijk over denken. Wat ze denken over de eventuele verbreding van die thematiek. Ik heb daar natuurlijk ook wel zelf een idee over. Voor ons denk ik dat het belangrijk is dat we op zo'n bevrijdingsfestival de geschiedenis voor zich laten spreken. Ik heb zelf ook gesproken met de organisatie, het bestuur van ons lokale bevrijdingsfestival. Ook meer geleerd over de verschillende programma's die er bijvoorbeeld in bibliotheken worden gegeven. En de verschillende educatieve componenten die de organisatie ook op zich neemt. En ik vond dat heel mooi. Ik vond het ook bemoedigend om te weten dat dit gebeurt. En daarom vond ik het juist ook jammer om dan in zo'n one-pager te lezen dat dat in het op de grote dag zelf dan eventueel verloren gaat. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we, net als in die educatieve programma's, de geschiedenis voor zich laten spreken. Wij zijn bevrijd. Dat heeft mensenlevens gekost. En daarvoor mogen we dankbaar zijn. En we mogen daar natuurlijk nog steeds enorm blij mee zijn. En als je de krant openslaat, zie je meteen dat de strijd voor bevrijding geen vaag concept is of een herinnering aan vervlogen tijden. Dus voor de ChristenUnie is het belangrijk om te markeren dat het historische thema, dus de bevrijding van Nederland, voor ons het thema is voor een bevrijdingsdag. En wijkt het daar te veel van af of wordt dat te abstract, dan kan dat betekenen dat wij in de toekomst niet openstaan voor financiële ondersteuning van zo'n festival. Dat hoeft niet te betekenen dat we de sfeer van het festival hoeven aan te passen. Alsjeblieft niet. Ik wil die dag ook gewoon een leuke dag hebben en gewoon dansen. Maar voor ons is het wel belangrijk dat de thematiek die centraal hoort te staan, bevrijdingsdag, dat behouden blijft. Dus dat daar een manier wordt gezocht door de organisatie om dat relevant te houden. Maar zoals gezegd, ik sta ook zeker open voor de ideeën van anderen. En ik ben heel benieuwd hoe de anderen in de commissie hier naar kijken.
Dank u wel. Maak even een inventarisatie. Wie zou hierop willen reageren? Dan is het misschien handig als ik gewoon de volgorde aanhoud. De afwezige volgorde aanhoud vanaf nu. Dus dan beginnen we bij de ChristenUnie in dit geval. En dan is de eerst volgende op de lijst D66. Gaat uw gang.
Nou, dank u wel, voorzitter. Komt mooi uit. Ik wil de ChristenUnie bedanken voor de agendering van dit belangrijke onderwerp. Er werd net gesproken over de vraag waar gaat je hart sneller van kloppen. Thema vrijheid is denk ik een van de meest wezenlijke thema's, in ieder geval voor D66, maar ook voor mij persoonlijk. Dus ik vind het heel fijn dat u dat geagendeerd hebt. Ik wil over het college bedanken voor de beantwoording ook van de technische vragen. Dank daarvoor. Ik kan er verschillende dingen over zeggen. Laat ik vooropstellen, de inleiding van de ChristenUnie spreekt me bijzonder aan. Ik weet wat vrijheid is als geen ander. En dat heeft ook te maken met het feit hoe wij aan onze vrijheid zijn gekomen. En dat geldt niet alleen voor 1940-45. Ik ben zelf veteraan. Ik ben een aantal keren met Korps Mariniers op uitzending geweest. En ik weet wat onvrijheid is in andere landen. En we hoeven maar om ons heen te kijken wat er in de wereld gebeurt op dit moment. Dat ik wel zeg, de vrijheid die wij nu ervaren, dat ik denk de vrede waarin wij leven, dat is de moeder van alle vrijheden. He, wij kunnen ons uiten, wij kunnen ons inzetten tegen de afschaffing van de slavernij, omdat we niet in een dictatuur leven, maar in een democratie die hard bevochten is. Dus ik zou de link in ieder geval heel erg overeind willen houden, om die ook te leggen met datgene wat te maken heeft met 40-45. Maar misschien ook wel, en ik weet dat het Nationaal 4 en 5 mei comité dat ook doet landelijk, de koppeling met de dodenherdenking, maar zeker ook met de inzet van onze veteranen. Ik weet dat de commissaris recent ook bij het Veteraneninstituut op bezoek is geweest en dat er gekeken wordt naar 80 jaar vrijheid vieren in 2025. En ik denk ook overigens wel dat het gerechtvaardigd is om de vraag te stellen, hoe sluiten jongeren hierbij aan bij dit thema? He, want ik snap de vraag van hoe houden we dat thema vrijheid levend, zeker voor nieuwe generaties die die oorlog niet hebben meegemaakt. Daar hebben we natuurlijk scholen voor. We hebben een binnen de veteranenwereld heb je veteraan voor de klas. Maar ik denk ook dat de vrijheidscolleges die gegeven worden op scholen daarbij aansluiten. Toen ik het voorstel las van Utrecht, toen kwam bij mij wel de vraag op wat nou precies de aanleiding is om dit te bespreken. Want ik zie een aantal dingen die hier door elkaar gehaald worden. De eerste is dat het festival in 2023, wat ook gezegd wordt, verregend was. He, er waren in die zin minder bezoekers. Er zijn financiële problemen. Dat zie ik als een aanleiding. Er is behoefte aan vernieuwing. Maar ik zou wel heel graag ook de discussie willen voeren op de inhoud. Ik heb zelf ook wat jongeren in mijn omgeving gevraagd, als je nou naar zo'n bevrijdingsfestival toe gaat, waarom ga je daar naartoe? Ben je dan bewust van het feit dat we onze vrijheid vieren, of heb je gewoon zin in een feestje? Nou kan u zeggen dat voor heel veel jongeren dat laatste dat is. Die hebben gewoon zin in een feestje. Dus wil je echt het gesprek hebben over wat de betekenis van vrijheid, dan ben je er niet alleen maar met een festival. En ik vraag me dan ook af, als je het alleen maar hebt over de omvorming van dat festival naar een, wat nu bevrijdingsfestival heet, dat je dat vrijheidsfestival gaat noemen. Of mensen dan ook nog wel bewust zijn van het feit hoe wij aan die vrijheid zijn gekomen. Dus ik heb daar wel bepaalde vragen bij. Ik begreep overigens dat de scope tussen in ieder geval 2025-2030 ligt. Hè. U zegt ook terecht, voorzitter, dat de rol van onze commissie daarin ook maar beperkt is als het gaat om het advies. Ik zou overigens wel willen weten of er mensen aanwezig zijn van het Bevrijdingsfestival Utrecht. Want wij kunnen hier wel met elkaar spreken. Hè, maar we hebben ook volgens mij een brief gehad van de mensen waarin ze zeggen, wij willen graag met u daarover in gesprek. Maar zijn er mensen van het Bevrijdingsfestival nu hier? Oh, oké. Okay. Nou ja, dan is het misschien goed ook dat zij daarin meeluisteren en anders misschien ook het verslag lezen over wat onze opvattingen hierover over zijn. Ik snap de roep om verbreding, maar ik wil eigenlijk ook in aansluiting met datgene wat de ChristenUnie zegt, ook wel de relatie overeind houden met de vrijheid die we hebben te danken aan de vrede waarin wij leven. En dan wil ik ook met name een koppeling leggen met wat nu in de wereld gaande is. Want ik denk dat dit thema belangrijker is dan ooit. Ik wil het hier even bij houden, voorzitter, voor de eerste termijn.
Dank u wel. Forum voor Democratie. Mevrouw van der Kolk, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het herdenken van onze bevrijding. Een wat FVD betreft zeer belangrijk onderwerp. En daarom ook vanuit ons dank voor de ChristenUnie voor de opwaardering. Ik had zelf toen alleen vragen. Maar goed dat we dit nu met elkaar bespreken. De heer Van Muilenkom gaf in zijn memorandum natuurlijk al aan van 11 januari dat wij geen invloed hebben op de bevrijding of de verbreding van het thema. Maar we worden natuurlijk wel nadrukkelijk om onze visie gevraagd. En sowieso dus ook veel dank aan de festivaldirecteur en de voorzitter van het Bevrijdingsfestival om ons te betrekken in die toekomstplannen. Zoals al werd opgemerkt, hè, vanuit die oproep heb ik ook contact gehad met de festivaldirecteur in dit geval. En dat was ook een prettig gesprek over de achtergrond van deze vraag. Van hoe is dit nu zo tot stand gekomen? En wat heel fijn is, zij zoeken gewoon echt brede input. Onder andere ook bij de gemeente Utrecht en dus ook bij ons vandaag. Mijn vraag aan de gedeputeerde is in ieder geval ook al hoe de input specifiek doorgeleid gaat worden naar de festivaldirecteur of de festivaldirectie. Want dat was hen zelf ook niet helemaal duidelijk. En op zich komt er natuurlijk gewoon een verslag. Maar misschien kunnen we ook nog een soort, nou ja, iets anders bedenken. Dus dat was even mijn vraag. Verder, voorzitter. Wij zijn teruggegaan in de historie van herdenken en vieren in Nederland. In mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen en gaf Nederland zich na een kort verzet over. De Duitse bezetting was een feit. En dit betekende het einde van de Nederlandse democratische rechtsstaat. 5 jaar later, op 5 mei 1945, werd Nederland bevrijd. En ondanks dat de oorlog in Nederlands-Indië nog voortduurde, kon in ons land de democratische rechtsstaat weer vorm krijgen. Een leuk weetje is wellicht dat in Leerdam, waar ik zelf woon, een traditie bestaat van glazen oranjevaasjes. En dat is gelieerd aan het Koningshuis, maar na de bevrijding kregen alle scholieren een oranje bevrijdingsvaasje. De kleuren van die vaasjes die verschillen nogal vanwege het weinige oranje glas wat er destijds beschikbaar was. En daardoor werden er ook achterlichten van fietsen gebruikt om die vaasjes te maken. Ik heb zelf ook zo'n vaasje in huis om regelmatig stil te staan bij deze bijzondere dag. Voorzitter, sinds 1980 vieren we in Nederland tegen de donkere achtergrond van 4 mei onze bevrijding. Via bevrijdingsfestivals. En sinds 1994 is er in elke provincie een eigen festival. Een festival dat landelijk gemiddeld 1 miljoen bezoekers per jaar trekt. Maar voor 1980 ging het nog anders. Na de oorlog werd 2 keer een grote manifestatie georganiseerd om de bevrijding te vieren. Beide keren in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daarna verdween de maatschappelijke betekenis een tijdje en er is ook lang gesproken over de vraag wat moet er met de viering gebeuren. En gedurende de jaren zijn er ook steeds vragen gesteld hoe de traditie van herdenken en vieren kan passen in de huidige tijd. Hoe kunnen wij samen de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden in Nederland? En dat is precies wat ook het standpunt van Forum voor Democratie is, voorzitter. Wij herdenken de bevrijding in 1945 en niet vrijheid in algemene zin. Uiteraard is het stilstaan bij wat vrijheid is relevant, maar dat is ook een existentiële vraag. En wij zijn uiteraard ook voor een debat en een dialoog over wat vrijheid betekent, maar niet zozeer op 5 mei. Wij kijken, zoals ook werd aangegeven, naar de historische context. Wij staan stil bij het feit dat we in vrijheid leven en er geen sprake is van een bezetter in ons land. In antwoord op onze vragen gaf de heer Van Muylenkom aan dat de viering van de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland op 5 mei het belangrijkste onderwerp blijft. Maar dat is niet wat wij teruglezen in die memo die we hebben ontvangen. En het comité 4 en 5 mei pleit er al langere tijd voor om de bevrijding in 1945 iets meer los te laten en de focus te leggen op vrijheid en onvrijheid in het algemeen. En het argument daarvoor is met name dat de Tweede Wereldoorlog steeds verder achter ons ligt en dus inderdaad ook voor de jongere generatie minder aansprekend is. De festivaldirecteur gaf in het gesprek dat ik met haar had ook aan dat zij als input kregen dat na 80 jaar, wat dus bijna aanstaande is, een herinnering vervaagt. En dat dat mede de aanleiding is geweest om het thema nu te willen verbreden. Maar wat ons betreft is die termijn niet zozeer relevant. Het was een bezetting van ons land en die bezetting is nu voorbij. Voor ons absoluut reden om die bevrijding te blijven vieren. En dus ook om die bevrijding als meest belangrijke element te behouden voor het festival. Wij zijn dus niet voor om dat festival uit te breiden. En als dus na 80 jaar een herinnering vervaagt, dan denk ik dat het aan ons is om die herinnering levend te houden. Het thema 80 jaar vrij in 2025, wat ook aanstaande is, zouden wij dan ook graag verwoord zien als 80 jaar bevrijding. En we kunnen overigens wel raden waar het heen gaat, hè, als het thema bevrijding meer en meer losgelaten wordt. Wij hebben dan een beetje de angst voor een tweede Pride in de provincie Utrecht. En het stoort ons ook wel een beetje dat de titel van de one-pager is van bevrijdingsfestival naar vrijheidsfestival voor iedereen. Is het bevrijdingsfestival dan nu niet voor iedereen? Dat willen wij graag, dat hoor ik graag van de gedeputeerden. Een ander punt is dat wat ons betreft de vraag ook gesteld moet worden of bevrijding wel het best gevierd kan worden met een festival. Zoals al werd aangegeven, maar ook uit onderzoek komt naar voren, dat 60% van de aanwezigen op het festival er is voor de gezelligheid en muziek. Nu is dat op zich natuurlijk een valide reden. Muziek verbroedert en ik voel mezelf na 5 bier ook altijd wel erg vrij. Maar voorzitter, de vraag is wel of die gezelligheid betaald moet worden vanuit belastinggelden. En die zijn sterk oplopend. En de reden daarvoor is de onverzekerbaarheid bij slecht weer. En de vraag is wat ons betreft dan ook gerechtvaardigd om na te denken of met die oplopende kosten een andere invulling dan met een bevrijdingsfestival buiten, of dat dan niet wenselijker is. De festivaldirecteur gaf wel al aan dat zij ook zelf nadenken over een meer nadrukkelijk inhoudelijke invulling van het festival, dus niet alleen bier en muziek. En dat is wat ons betreft een uitstekend idee waar we graag inhoudelijk over meedenken. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Even 2 praktische puntjes voordat we doorgaan naar GroenLinks. Er is inderdaad aangegeven dat het comité 4-5 mei deze behandeling zal volgen. En dat doen ze vermoedelijk via de livestream. En anders kunnen ze het natuurlijk altijd terugluisteren op een later moment. En misschien even goed dat de opwaardering is specifiek gegaan over het gesprek met de commissie onderling. En vragen aan het college, die kunnen natuurlijk altijd gesteld worden. Maar de kern van het gesprek is wel in de commissie onderling. Dus dat is denk ik even goed voor de volgende bijdrage. En dan ga ik naar GroenLinks. Mevrouw van Elteren, gaat de gang.
Klopt helemaal, dank u wel, voorzitter. Ja, door de ChristenUnie is een vraag gesteld aan alle fracties, namelijk hoe wij denken over het verbreden van de thematiek van het bevrijdingsfestival. GroenLinks is daar positief over. Het is zowel qua bewustwording als voorlichting, als bezoekersaantallen en voortbestaan van het festival essentieel dat de aansluiting met doelgroepen en met name jongeren wordt gezocht. En met deze aanpassingen denkt het festival en het comité 4 en 5 mei jongeren beter te kunnen bereiken en toekomstbestendiger te worden, en dat juichen wij van harte toe. En wij lezen ook heel duidelijk dat de viering van de bevrijding van Nederland op 5 mei het belangrijkste onderwerp blijft, en hopen ook dat de ChristenUnie daardoor enigszins gerustgesteld is. Ook de jongere doelgroep bewust te maken van de periode 40-45 vinden wij belangrijk. En als we dat kunnen doen door thema's als democratie, discriminatie, burgerschap en diversiteit met elkaar te bespreken, zodat deze thema's ook bezien kunnen worden met betrekking tot ons verleden, het heden en de toekomst, dan kunnen wij zowel de bevrijding vieren, vrijheid waarderen en voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de Partij voor de Arbeid. Mevrouw Flink, gaat de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb het voorrecht om met heel veel internationale studenten te mogen studeren. En toevallig had ik afgelopen week een gesprek met een Duitse studiegenoot. En dat gesprek ging over democratie. En dat ging over het verleden van de democratie en ook over de toekomst van de democratie. En voor wie het niet heeft meegekregen, afgelopen week waren er ontzettend veel protesten in Duitsland die heel veel jonge mensen trokken. En ook al is het 80 jaar geleden dat Duitsland een totalitair, fascistisch regime was dat vooral stoelde op haat en antisemitisme, leeft dat ook echt nog onder de jonge generatie. Die studiegenoot die liep afgelopen weekend mee. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat wij ook hier in Nederland verbonden blijven met die geschiedenis. Dat we weten wat er gebeurt als we het pad van fascisme, van totalitarisme bewandelen. En ik denk dat het Vrijheidsfestival, het bevrijdingsfestival, bevrijding van dat regime, dat dat ontzettend belangrijk is om te blijven herdenken. Maar ook om te vieren dat wij in een democratie leven en dat wij hier met z'n allen zo open over kunnen blijven praten. Dus wat voor mij en voor de fractie van de PvdA het belangrijkste is, is dat dat bevrijdingsfestival, dat dat altijd toegankelijk zal blijven. Dat dat gratis blijft. dat het voor iedereen toegankelijk is. En we zijn ook blij dat we als provincie daar een bijdrage aan leveren. Een stabiele bijdrage en ook incidenteel extra. En we hopen dit in de toekomst ook te kunnen borgen. Maar voor de invulling van het festival zou ik die vrijheid wel aan het bevrijdingsfestival zelf willen laten. Met de kanttekening dat het onderdrukkende regime, het verhaal dat wij hier vertellen, dat dat geborgd blijft. Omdat juist als je weet wat het verleden is, weet je ook hoe je het, wanneer je en wat je in de toekomst moet voorkomen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik naar de Partij voor de Dieren, mevrouw Butterman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn eigenlijk blij met de one-page en de suggestie om het over te laten gaan in een meer een vrijheidsfestival. Het gaat ons immers niet alleen om vrijheid van een buitenlandse bezetter, maar het gaat ook om mogelijke onvrijheden zelfs binnen een democratie. Denk aan uitsluiting of discriminatie op basis van geloof, etniciteit of gender. En het is mooi dat het vrijheidsfestival daar wat meer ruimte aan biedt. Want, zoals collega Flink net ook al aanhaalde, we moeten aandacht blijven houden voor tekenen van fascisme. Want vrijheden in een democratie zijn niet zomaar vanzelfsprekend.
Mevrouw Butterman, u krijgt een interruptie van mevrouw Van der Kolk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wist even niet zo goed of ik iets mocht vragen. Mijn vraag aan mevrouw Butterman is, natuurlijk is het belangrijk dat iedereen zijn vrijheid ook binnen een democratie vindt. Maar vindt u dan niet dat daar al heel veel festivals en initiatieven voor zijn? En is het dan niet jammer om dit specifiek gericht zijnde op de bevrijding, om dat dan los te laten?
Mevrouw Butterman, gaat uw gang. Microfoon, ja.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat het een het ander niet uitsluit. Ik denk dat het juist een hele mooie plek is om allebei te integreren. Omdat ik denk, het is bijna 80 jaar geleden dat we bevrijd zijn van een buitenlandse bezetter. Maar we zien ook op andere plekken in Europa dat het een nogal glijdende schaal is. Dat de bezetter niet alleen van buiten het land kan komen. Maar dat er ook zeg maar de vrijheden in een democratie beperkt kunnen gaan worden. Dus wat mij betreft is dat niet digotoom. Sluit het elkaar niet uit.
U kunt u betogen.
Dat was het.
Oh, u was ook klaar met uw betoog. Oké, dan gaan we door naar de PVV, de heer Van der Star. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Van ons ook een korte bijdrage.
Met het bevrijdingsfestival op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland na 5 jaar bezetting. Wanneer dit wordt uitgebreid met andere onderwerpen, thema's en doelen, vrezen we dat op de duur de ware oorsprong van dit bevrijdingsfeest verloren zal gaan. Ook de naamsverandering van bevrijdingsfestival naar vrijheidsfeest geeft al een breed scala van thema's en onderwerpen aan. Laten we gewoon het bevrijdingsfeest of festival blijven noemen. We begrijpen dat de organisatie de jongeren wil bereiken, maar laat dit dan gebeuren door de nadruk te leggen op educatie, voorlichting en informatie omtrent de geschiedenis en gebeurtenissen van de bezettingstijd. Wanneer er toch behoefte is aan festivals voor andere thema's, doelen of onderwerpen, vragen we ons af waarom niet een andere datum voor die andere thema's en laat 5 mei als herdenkingsdag voor de bevrijding van Nederland. Ten slotte, ik citeer nog in het kort wat ik zo snel heb kunnen vinden over het bevrijdingsfeest. Op 5 mei vieren we dat we sinds 1945 in vrijheid leven. We vieren de afwezigheid van oorlog en leven in een democratische rechtsstaat. Het feest van de vrijheid krijgt bovendien echt betekenis als je weet wat op 4 mei herdacht wordt. Einde citaat. En tot zover onze bijdrage.
Dank u wel. De SGP, de heer Van der Dikkenberg, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank. Vooropgesteld dat wij als SGP vinden dat een overheid niet, zoals het eerder werd uitgedrukt, het plezier hoeft te financieren. Vind ik, als je naar de thematiek kijkt, dat je juist bij een dergelijk festival, wat draait om de bevrijding, eenheid hebt. 5 mei is een dag van eenheid. Ga je dat heel erg verbreden in thema's, dan haal je één ding binnen, en dat is niet eenheid, maar verdeeldheid op een festival wat eenheid uitstraalt. We herkennen ons allemaal in de bevrijding, in de vrijheid die daarna gevolgd is. En ik zou er daarom ook voor pleiten, ondanks dat we de financiering van dergelijke festivals bekritiseren, om dan wel in de thematiek heel duidelijk de binding tussen de bevrijding en de eenheid die er als natie op volgt, hoe je ook denkt en vindt of wat dan ook. Maar dat is het verdedigen waard. En ik denk dat we daar de focus op moeten houden, maar niet op allerlei thema's erbij weten te halen. En in die breedte dus ook de verdeeldheid binnen het festival slepen. Dank u wel.
Dank u wel. De SP, de heer Harris, gaat de gang.
Yes, dank u wel. Ja, het verbreden van de focus van het Bevrijdingsfestival vinden wij zelf wel een goed idee. Het brede thema van vrijheid is al een tijdje wel een onderwerp op het Bevrijdingsfestival geweest. Dus wij zien dit wel als een logische stap. Dit houdt het festival relevant voor onze jongeren en het kan een stuk aantrekkelijker zijn ook voor hen. Ik ben zelf ook jong. Ik hou niet zo heel erg van het feesten, maar een wat breder palet aan onderwerpen is wel aantrekkelijk. We staan dan nog steeds volledig achter de financiering van een breder festival. Wij zien wel het nut van het financieren van gezelligheid. En wij verwachten namelijk ook niet dat het bevrijden van Nederland van het nazifascisme vergeten zal worden. Want dit was een historisch keerpunt in de strijd voor onze vrijheden. En zo'n belangrijk moment zal simpelweg niet snel vergeten worden, ongeacht de naam of de focus van het festival.
Dank u wel. Utrecht nu, de heer Nachtegaal gaat uw gang.
Dank. Moet ik even iets meer aan de keerkant niet verplaatsen. Dank voorzitter. Ik denk dat ik me grotendeels kan aansluiten bij de andere sprekers. Er is veel overeenstemming met enkele uitzondering van de SP en de Partij voor Dieren. En ik sluit me dus niet bij die fracties aan, maar bij de andere. En zoals misschien sommigen van jullie weten, heb ik als achtergrond dat ik grafisch vormgever ben. En in dat veld behoor ik tot de rieten Less is More. En ik denk dat dat ook voor dit festivalviering van toepassing zou moeten zijn. Less is More. Er werd net al veel gememoreerd over dat het gaat over onze bevrijding. Daarmee is Utrecht nu ook geen voorstander om de naam, het naampje te veranderen naar vrijheidsfestival of feest. Er werd ook al gezegd over moeten we feest gaan subsidiëren. Kijk, als er dan een keer iets gesubsidieerd wordt, dan is dat dit wel. Dus ik heb daar, mijn fractie heeft daar niet heel veel bezwaar tegen. Tuurlijk kun je daar allerlei kritische kanttekeningen op leggen. Maar in dit geval denk ik wel dat het valide is dat we dit gewoon financieren. En ik wil ook wel meegeven, dat is ook een stukje toch realisme. Wat ook wel een beetje tragisch eigenlijk is aan de huidige samenleving. Dat men inderdaad het een beetje aan het vergeten is. Wat er 80 jaar geleden en eigenlijk daarvoor is gebeurd. Mijn oma die is nu bijna 90 en ik spreek met haar nog wel eens met regelmaat over, ook omdat ze niet echt over andere dingen meer praat. Maar goed, ze praat veel over het vroeger. Dat kunnen sommige anderen misschien ook wel herkennen. En zij weet het dan allemaal nog wel. Maar als zij er straks niet meer is en haar generatie. Dan zal dit denk ik, en daar ben ik ook een beetje bang voor, nog meer verwateren. Als voorbeeld, we hebben het ook niet meer over de Franse bezetting van Nederland. In de, wat is het, 18e eeuw. In de 19e eeuw, de Spanjaarden, et cetera, et cetera. Dus uiteindelijk raakt wel iets in de vergetelheid. En daar kan je van alles voor vinden. Dat is ook een beetje de spanningsboog van de mens, denk ik. En van een samenleving. Maar moet je dat nou willens en wetens ook gaan zitten stimuleren? Nee. Dus ik wil niet van alles vinden van het festival zelf. Want ik vind dat een overheid zich niet heel erg daarmee moet bezighouden. Maar aangezien wij wel de centjes brengen, vind ik wel dat wij wel kunnen zeggen dat we het wel gewoon de focus moeten laten leggen op bevrijding van Nederland.
Gaat u gang.
Yes, bedankt. Mijn collega's zijn het dat er weinig bezwaar tegen het financieren zou zijn. Maar ik hoor nu wel gewoon een heel verhaal over dat het niet moet afwijken van oorspronkelijke focus. En dus dan vraag ik me af, ja, wanneer is er dan wel bezwaar tegen de financiering van? Als het heel erg afdwaalt van de focus op de Tweede Wereldoorlog, zijn jullie dan wel tegen het financieren van het festival?
Heer Nachtegaal gaat de gang.
Nou, voorzitter, kijk, ik zei net, less is more. Wij zijn wel voorstander om het gewoon om de kern van het bevrijdingsfestival te behouden. Dus de focus op bevrijding. Kijk, financieren is een hele andere discussie. Kijk, er wordt ons nu gevraagd om mee te denken over de toekomst van eigenlijk de vorm van het festival. Ja, of je iets moet financieren, ja of nee, dat is een beetje een aparte discussie. En ik denk dat u wel een beetje kan weten wat wij er nou echt van vinden. Want wij hebben de vorige staten bij een actualiteitsmotie ingediend om eigenlijk meer geld te vragen voor het bevrijdingsfestival, omdat de organisatie in Utrecht in slecht weer zit. Dus ja, in dit geval zijn wij wel meer voorstander van om het wel gewoon leven te houden en daar dus ook in te investeren, financieel gezien. Verder weet ik niet wat ik nog meer moet zeggen, maar ik hoop dat ik uw vraag hiermee goed heb beantwoord. En dat was ook mijn bijdrage.
Oké, dank u wel. Dan ga ik naar Volt. De heer Van Limmen gaat de gang. Of de heer Limmen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onze voorgangers hebben al heel veel invalshoeken genomen. Ik denk met name aan de kant van D66 en naast mij Forum van Democratie. Wat het belang van het festival is en ook de hele historische context. Dus daar wil ik verder niet op ingaan. Als ik naar de positie van Volt krijg, is dat wij wel voorstander zijn voor een vernieuwing. Er wordt ook gesproken over een herpositionering van het festival. En wij vinden dat wel erg toe te juichen, misschien zelfs wel noodzakelijk. De afgelopen jaren is er ons inziens een wildgroei aan festivals geweest. Ik heb het over de laatste 20 jaar. En zo langzamerhand heb ik wel het idee dat er een zekere focus moet komen op de goede thema's. En wat dat betreft denken, er wordt gesproken over herpositionering, dus is het mogelijk om eens goed te kijken in die herpositionering. En dan kijk ik met name naar de organisatoren, naar wat is eigenlijk het doel, hoe kunnen we het eigentijds maken en hoe kunnen we het betaalbaar houden. En die elementen, daar zijn wij eigenlijk een beetje terughoudend om daar al nu al een oordeel over te geven. Maar wij zouden die vernieuwing heel graag willen zien. Wij hebben over een richting van die vernieuwing, dan denk ik, ja, er wordt al heel veel gefeest. Ik heb zelfs gezien dat er met helikopters naar steden werd gevlogen. En dan denk ik, goh, kan het... Ik haal shorts even. Less is more. Maar kan het wat lokaler zijn? Kan het meer een cultureel-educatief programma worden, waarin het feesten minder centraal staat, maar waar op een originele manier van vermaak en inhoud op lokaal niveau er inhoud kan worden begeven. En ik denk ook dat we ook een beetje de betaalbaarheid in acht moeten nemen.
U krijgt een interruptie van de heer Nachtegaal.
Ja, dank voorzitter. Kijk, mijn fractie heeft ook wel mee gestoeid van, moet je dit niet meer educatief maken? Alleen, ik ben 28, ik schaam mij wellicht onder de groep jongeren, misschien bijna niet meer. Nee, niet meer? Oké. Nou, ik hoor nu net dat ik geen jongeren meer ben. Meneer Harris schudt van ja, dus ik zit even in de limbo. Kijk, mijn vraag aan meneer Limmen is... Je wil straks niet dat we dan een festival of een programma hebben waar 500 koppen zitten. En je wil wel een beetje animo ervoor creëren. En ik denk dat juist het feestelijke aspect van de bevrijding heel belangrijk is. Want we hebben ook gefeest, ik niet, maar in 45 hebben we ook gefeest. Dus ziet u dat anders? Ik zou daar graag een reactie op willen.
Heer Limmen gaat de gang.
Ja, ik heb daar niet direct een antwoord op, maar ik wil wel erop wijzen dat er anno 1924 op een hele eigen manier, actuele manier, inhoud kan worden gegeven aan informatie en vermaak. En dat kan op een creatieve manier en op een aansprekende manier. Ik heb daar niet direct de vorm voor, maar er zijn vele voorbeelden uit de maatschappij te halen waarin dat vorm heeft gekregen. Infotainment hoor je wel eens zeggen. Nou, langs die lijn zou ik me kunnen voorstellen dat zo'n festival lokaal georganiseerd wordt.
De heer Nachtegaal, tot slot.
Ja, dank voorzitter. Misschien was het trouwens ook een Freudiaanse verspreking, of hoe je het ook wel noemt, 2024. Nee, nog een laatste vraag. Kijk, ik snap eigenlijk heel goed wat meneer Limmer bedoelt. Alleen, mijn fractie is wel bang voor als je dat heel erg educatief gaat maken, dat we dan helemaal de triestheid in zitten waar mensen het eigenlijk allemaal van gaan vergeten. Omdat het gewoon niet meer aantrekkelijk genoeg is. Is Volt het daarmee eens?
Meneer Limmer, gaat uw gang.
Nou, ik denk dat de kans of het gevaar is dat het te educatief en te zwaar wordt dat dat aanwezig is. Maar ik wil je wijzen op bijvoorbeeld het werktheater, dat is meer uit mijn tijd, hoe die vorm gaf aan vermaak en educatie. In zo'n vorm zou ik vooral de organisatorische de tip willen geven om die vorm proberen te vinden voor de jeugd van tegenwoordig. Overigens, tot slot wil ik nog even melden dat Volt wel heel erg staat voor de herdenking op 4 mei. Dus dat zien we even los van het bevrijdingsfestival.
Was u klaar met uw betoog? Ja? Oké. Okay. Dan ga ik door naar de VVD. De heer Gillissen, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Het waren de ongemakkelijke stiltes die vielen bij mijn opa en oma thuis vroeger als het ging over de Tweede Wereldoorlog. En het feit dat mijn opa, mijn bompa, ook anderhalf jaar te werk is gesteld in Duitsland. Dus de opluchting was groot, zeker als we over spraken over wat die bevrijding voor hem persoonlijk ook betekende. En ik zou het zelf heel erg jammer vinden als we dat uit het oog verliezen. Maar dat hoor ik ook gelukkig niemand vandaag zeggen. En de doelstelling van 5 mei is tweeledig, wat mij betreft. Dat is natuurlijk het vieren van de bevrijding in 1945. Maar ook, en dat zegt het Nationaal Comité ook, stilstaan bij de waarden van mensenrechten, democratie en het begrip vrijheid. En dat is volgens mij altijd aan verandering onderhevig. En ik vind het ook goed, en dan lees ik ook in de One Pager, dat het BFU, Bevrijdingsfestival Utrecht, dat gesprek ook aangaat. En ook probeert, en daar ben ik het dus niet eens met de heer Harris, om die verhalen van mijn bompa, maar ook heel veel anderen, en ook de mensen die hun leven hebben gegeven voor die vrijheid, dat we die ook zoveel mogelijk hun leven proberen te houden. En daar wel een eigen tijdse invulling aan geven. Maar wel steeds die verbinding blijven maken. En dat doet het BFU gelukkig ook, want naast het festival en Park Transwijk zijn er ook heel veel inhoudelijke activiteiten die ook ingaan op de oorlogsgeschiedenis van de stad en de provincie Utrecht. En de VVD vindt dat waardevol. En dat was ook de reden waarom wij eerder hebben gevraagd om als provincie hardop mee te denken en ook financieel te helpen om dit in stand te houden. Dus ja, de VVD neemt kennis ook van de One Pager. We vinden niet dat we hier in de zaal moeten gaan bepalen hoe zo'n festival precies vorm krijgt. We vinden de waarde van de bevrijding op 5 mei 45 belangrijk, de verbinding ook altijd te maken. En tegelijkertijd ook naar manieren te zoeken om die herinnering ook levend te houden. En vanuit die oogharen, ook als bezoeker van het festival zelf, zullen we het vervolg ook kritisch, maar ook positief beschouwen.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de fractie van 50+. Mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Ik kan men vraagt wel eens wanneer ben je geboren. Ik zeg altijd na de oorlog. Wij allemaal zijn na de oorlog geboren. Maar dat is ook een bepaald begrip. Je bent van na de oorlog. En eigenlijk is er heel veel gezegd, maar 50+ vindt eigenlijk gewoon dat we het moeten koesteren. Dat we in staat zijn om in ieder geval 4 mei te herdenken, maar ook 5 mei. En 5 mei is dan wel van 80 jaar geleden, tenminste 2025. Maar ik moet er niet aan denken dat we op een gegeven moment een nieuwe herdenking gaan krijgen van de volgende oorlog. Laten we eigenlijk gewoon nog maar heel lang 5 mei herinneren als dat we toen bevrijd zijn. Want wat vieren wij ook? Kerstmis is van 2000 jaar geleden. Het is wel een geloofsfeest, maar toen was er ook oorlog. En zo kan ik nog wel veel meer punten noemen wat wij steeds herinneren. Alle soorten geloof hebben hun eigen herdenking. Ik vind eigenlijk, of 50+ of ik, dat we gewoon 5 mei moeten koesteren. Dat we dat gewoon moeten herdenken en dat we het ook vieren noemen, dat vind ik ook. En het is namelijk zo, 5 mei van 30 of 40 jaar geleden is al lang niet meer zoals nu. Men gebruikt om te beginnen andere muziek, Men gebruikt met andere middelen. En het is gewoon heel belangrijk om deze geschiedenis ook op de scholen steeds weer te blijven onderwijzen. Toen was het dit en toen was het dat en toen was het dat. Dus ingewikkelder wil ik er niet over nadenken en ingewikkelder wil ik er ook niet over besluiten. Ik dacht wel even, bevrijdingsfestival Utrecht, het is voor heel Nederland. Dus dat we ons nu richten op de stad Utrecht, dat vind ik wel een punt. Ik vind, er is net wel even genoemd, het gaat ook om de provincie. Ik heb al eerder gevraagd, ik ben al lang benaderd door de Oranje verenigingen, de 4-5 mei verenigingen, van wanneer weten wij hoeveel geld wij krijgen om het feest of de herdenking voor te bereiden. En ik vind ook dat we betalen allemaal belasting en dat we ook best wel hieraan geld mogen besteden. Om te zeggen, nou, zoek het zelf maar uit of verdien een ander, onderzoek een ander verdienmodel. Dat, daar ben ik het zeker niet mee eens. Ik vind gewoon dat er dus een toelage moet komen om het ook te kunnen uitdragen. Zelfs misschien wel met dat we misschien inderdaad het onderwijs, zeker de lagere school, om het maar zo te noemen, juist bij de les moeten blijven houden. En iedere dag lees je van alles op dit moment in de krant, daar word je helemaal niet vrolijk van. Misschien is het 2025 kunnen we misschien wel niet eens een feest vieren. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. Maar we kunnen het wel herdenken. Dus dat is eigenlijk mijn bijdrage, voorzitter. Gewoon doen. En niet alleen richten op Utrecht, maar op de hele provincie, op alle gemeentes. Dus niet een onderscheid maken tussen een groot feest in Utrecht. Nee, hoe kleiner het dorp, ieder dorp en iedere oranje vereniging, een bevrijdigings 4-5 mei vereniging, die houden dit in stand en die willen het ook uitdragen. En dan kom ik even heel praktisch. Die moeten nu al gaan organiseren, want omdat tegen die tijd is niemand meer beschikbaar, of de muziek is niet meer beschikbaar, of de locaties zijn niet meer beschikbaar. Dus even een praktische lijn die ik ook wil meegeven. De tenten zijn niet meer beschikbaar op dat moment. Men moet nu al aan de gang om ervoor te zorgen dat het een hele mooie herdenking wordt en blijft. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Misschien wel even goed om het onderscheid te benoemen tussen... We hebben het nu hier in dit gesprek expliciet alleen over het bevrijdingsfestival. Dus hè, de alle andere festiviteiten, die ook minstens even belangrijk zijn, die kennen een andere route. Maar dat is misschien even goed om te benoemen. Even kijken, in de volgorde, waar zijn we gebleven? Ja, de BBB. Mevrouw Gijsels-Kerkhoff, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. BBB is duidelijk niet voor verbreding van de thematiek. Enerzijds kijkend naar thema's die worden vernoemd voor de verbreding, onder andere zelfs duurzaamheid. Het kan ook betekenen dat het voor jongeren juist veel te abstract wordt en daarmee te veel verwaterd. Dat is één. Daarnaast vond ik het argument van de heer Dikkenberg een hele goeie. Had ik zelf niet aan gedacht, maar... het kan door, als je het zo verwaaiert over een breed palet aan onderwerpen, dat je ook wel weer polarisatie binnenhoudt. En tegelijkertijd, ik sluit me ook aan bij mevrouw Hoek, die daarmee eindigt. Juist deze tijd schreeuwt in mijn beleving voor het thema nooit meer oorlog. We zitten in mijn beleving best een griezelige tijd. En ik wou in deze context even het bericht...
Ja, ik krijg zo'n interruptie, dus ik ga u wel even onderbreken. De heer Harris, wilt u...
Ja, ik vroeg me af precies hoe... Dat als het verbreed wordt, dat er dan ineens meer verdeeldheid is. Ik snap die link niet helemaal en hoe dat werkt.
Mevrouw Gijsels-Kerkhoff, uw microfoon.
Oh, excuses. ik pak hem eigenlijk op van de heer Dikkenberg. Maar ik kan mij voorstellen op het moment... dat je het thema verduurzaamheid, hè? Nou, daar is niet een een eenduidig beeld over hoe je dat zou moeten en willen doen, et cetera. We hebben het ook over de kleuren, de zebra's, de genders, de toestanden. Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. Don't shoot the messenger. Maar waar we wel allemaal hetzelfde over denken, is denk ik nooit meer oorlog. En dat onderwerp is heel belangrijk in mijn beleving.
Heer Harris, een vervolg tot slot.
Nou, volgens mij is echt niet iedereen het over eens dat nooit meer oorlog. Want wij zijn nu nog steeds bezig om... Nederland had ook steun uitgesproken voor Israël en om Jemen te bombarderen. Dus daar zijn we als Nederland ook gewoon helemaal niet over uit. Er zal altijd verdeeldheid zijn over bepaalde onderwerpen. Dus we moeten kijken naar hoe kunnen we dat samenhorigheid juist koesteren, ongeacht wat het onderwerp is.
Voordat we verder gaan in dit debat, ik wil wel even ervoor zorgen dat we niet de hele wereldproblematiek in het bevrijdingsfestival gaan vatten. We zitten hier om te praten over... Ja, ik zie heel veel mensen heel gretig naar een microfoon grijpen om hier wat over te zeggen. Dat gaan we niet doen. Ik zeg het maar gewoon even meteen. We hebben het hier over het bevrijdingsfestival en over de thematiek die daaronder zou moeten vallen. En we gaan hier niet hebben over keuzes van landelijke overheden en dat soort zaken. Dus mevrouw Gijsels-Kerkhoff, deze interruptie hoeft u wat mij betreft niet per se op te reageren. Maar het is aan u, behoud zich alsjeblieft tot het onderwerp.
Nee, ik hield het aan het onderwerp. Ik sloeg enkel aan op wat de heer Dikkenberg als extra reden aangaf. Namelijk, als je hoe meer thema's je binnenhaalt, hoe meer je misschien ook de polarisatie, zonder daar zelf een oordeel over te hebben. En ik wou vooral, want daar wou ik mee eindigen, dat we uit een periode komen waar in ieder geval oorlog een heel ver van ons bedshow verhaal was. En ik wou eindigen bij het artikel wat ik vanochtend in de krant las en dat opent hiermee. Britse legerchef waarschuwt dat burgers opgeroepen zullen worden om te vechten als het tot oorlog komt met Rusland. Het voelt een beetje als 1939. Ergo, het is heel actueel vandaag de dag en laten we koesteren dat we een vrij land zijn.
Dank u wel. Mevrouw Buitenman, u wilde daar nog op interrumperen.
Ja. Ja, nog even een vraag, want wat ons betreft staat natuurlijk ook als een paal boven water dat we onze bevrijding van de oorlog door een buitenlandse bezetter moeten vieren. Dat staat buiten kijf. Maar ik merk ook een soort focus op dat alleen maar dus van buitenaf die bezetting kan komen. Maar volgens mij ons punt is niet om, wat mij betreft niet, wil ik niet overdreven woke zijn daarin. Maar ik vind juist zeg maar het vieren van vrijheid, wat een glijdende schaal is, zeg maar, van je niet meer kunnen uitspreken, niet meer mogen zijn wie je bent, tot systemische onderdrukking, uitsluiting en erger, is precies het punt wat ik heb geleerd altijd als ik de lessen las over de Tweede Wereldoorlog of over onze koloniale bezetting in Indonesië, is precies dat wat ik leerde, dat het altijd een glijdende schaal was. Dus dat is eigenlijk mijn punt die ik koester in de overgang naar dat vrijheidsfestival. Ja, we gaan herdenken. De bevrijding.
Wat is uw vraag aan mevrouw Gijsels-Kerkhoff?
Nou, precies dat, want ik hoor wel het term oorlog. Maar wat mij betreft gaat het niet alleen maar over bevrijding, maar ook vrijheid in algemene zin.
Mevrouw Gijsels-Kerkhoff gaat de gang.
Nou, ik wil daar kort op reageren. Nogmaals, het is geen oordeel. Het is een zorg dat het thema te wijd verspreid raakt op zo'n dag. Ik heb 3 zonen in de leeftijd van puberteit. Op het moment dat het een te abstract verhaal wordt, dan vrees ik dat het de effectiviteit kwijtraakt. Dus het is niet dat we het niet met elkaar eens zijn, maar wel de manier hoe je jongeren meekrijgt.
Dank u wel. Dan hebben we tot slot nog het CDA. De heer Van der Pauwkraan, gaat uw gang.
Yes, dank voorzitter. En ook dank aan de ChristenUnie voor het opwaarderen. Het CDA heeft kennis genomen van het ingekomen stuk, het memo en de antwoorden op de gestelde technische vragen. Ik ben natuurlijk als laatste aan de beurt in dit rondje en ik kan me dan ook qua inhoudelijk standpunt van harte aansluiten bij de bijdrage van een groot deel van de commissie, in het bijzonder die van meneer Kamp. Dank u wel.
Dank u wel. Daarmee hebben we volgens mij dan nu de termijn die hiervoor stond afgerond met elkaar. Ik denk dat dit enorm veel input is geweest voor het comité 4, 5 mei, wat als goeds heeft meegeluisterd. Diverse input, denk ik ook. Er zijn ook wat vragen toch aan het college gesteld, ondanks dat het een gesprek was met de commissie. Dus ik wil de gedeputeerde wel aan de gelegenheid stellen om daar kort op te reageren. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Mooie discussie in ieder geval en om eens over te spreken. Die one-pager is niet van het GS, die is van het Bevrijdingsfestival. Hè? Dus ik ga niet op de stoel zitten van het Bevrijdingsfestival. Wat ik wel weet van het Bevrijdingsfestival is dat ze, dat staat ook in een one-pager, dat ze best bereid zijn om wat hier leeft en wat je als toekomst mee wil geven aan het Bevrijdingsfestival, dat ze daar open voor staan. En wij hebben als college de vorig jaar en ook dit jaar iedere keer gezegd, denk goed na over de toekomstbestendigheid van het Bevrijdingsfestival. Het is herdenken en het is vieren en ook voor ons is zo die Tweede Wereldoorlog en de bevrijding staat voor ons ook op één. Maar ze zijn ook aan het kijken hoe dat, ik vond het de heer Van Limmen, of de heer Limmen, dat ze, je moet ook nadenken hoe het eigen tijd is, hoe je nog meer jongeren erbij kunt betrekken en zo. En nou, daar zijn ze echt zelf naar op zoek, naar de herpositionering. Dus in de contact die we hebben zal ik dat sowieso overbrengen. En het is aan u, zeg ik maar even. Als u zegt van wij willen ook een gesprek, zij hebben dat zelf aangeboden, om een keer met het Bevrijdingsfestival nog een keer verder over door te praten. Ze hebben het aangeboden en ze staan ervoor open. Maar goed, het is niet aan mij om daar invulling aan te geven, maar ik wil alleen maar zeggen dat het aanbod ligt er. En ik kan nog inhoudelijk ingaan, maar dat lijkt me nog niet op dit moment juist.
Oké, dan misschien de ChristenUnie als opwaardeerder tot slot. Korte reflectie.
Een korte reflectie. Nee, ik ben blij dat we dit gesprek hebben gevoerd. Het is natuurlijk inderdaad een onderwerp voor de toekomst. Ik kan me voorstellen dat er momenten zijn dat bijvoorbeeld een concretere vraag over het onderwerp zal binnenkomen. En dan denk ik dat het goed is dat wij allemaal een beeld hebben van waar we waarde aan hechten, wat wij belangrijk vinden. Dus wat dat betreft denk ik een vruchtbaar gesprek.
Oké, dank u wel. Dan hebben we daarmee dit agendapunt afgerond. En dan gaan we door naar agenda punt 11. Dat is de memo voortgang motie 22 provinciale UPAS. En dat is opgewaardeerd door PvdA en de ChristenUnie. En de PvdA en de ChristenUnie hebben aangegeven hierbij ook in gesprek te willen met de commissie. Dus het is wederom de gelegenheid aan de gehele commissie om hier een bijdrage op te leveren. De sociale agenda heeft een verkenning gedaan naar de mogelijkheden van een provinciale UPAS. Door middel van interviews en desk research is onderzocht welke stadspassen en initiatieven er zijn in de provincie en in hoeverre een provinciale UPAS daar passend haalbaar en betaalbaar is. De resultaten van de verkenning zijn beschreven in een memo en afgelopen woensdag 17 januari is hier een werksessie over geweest. En hierin is toelichting gegeven op de resultaten van de verkenning en het gesprek over de mogelijkheden voor het vervolg. Ik start met een toelichting van de ChristenUnie PvdA. Mevrouw Candy Doornbos, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben inderdaad vorige week tijdens een dialoogsessie, heet dat. Maar wat is een werksessie, wat is een dialoog, wat is een infosessie? Maar goed, daar hebben we het misschien nog wel eens een keertje met elkaar over. Hebben het gehad over de manier waarop de motie inderdaad is uitgewerkt. En ook voor de toekomst uitgelegd gaat worden. En dat is dus een andere manier dan waar de motie uiteindelijk toe oproept. En juist omdat daar best wel inhoudelijk over werd gesproken, dacht ik, en omdat we het niet allemaal met elkaar eens waren, dacht ik, ik ga het toch hier ook nog eventjes bespreken met elkaar, want dit is wel meer een officiële vergadering. Dus in die dialoogsessie werd gezegd dat er afstand wordt genomen van een eventuele provinciale Utrechtpas. Dat er gewerkt gaat worden aan het uitbreiden of het versterken van bestaande initiatieven. En dat het verkennend onderzoek is gedaan vanuit het uitgangspunt dat een dergelijke regeling moet gelden voor alle inwoners van de provincie. Ik wil graag van de commissieleden dus horen of zij het eens zijn met deze voorstellen van het college. Als het gaat om de ChristenUnie kunnen we ons niet vinden in het uitgangspunt dat een dergelijke regeling moet gelden voor alle inwoners. Want een aantal gemeenten willen geen pas of een extra pas. En dan is het invoeren van een pas afgeschoten, omdat het dan niet voor alle inwoners zou gelden. Het is ons idee dat de provincie een aanbod doet aan gemeenten. Maar gemeenten zijn autonoom en mogen zelf weten of ze van het aanbod gebruik zouden willen maken. Een dergelijke regeling zou dus wel een aanbod kunnen zijn aan alle gemeenten en daarmee aan alle inwoners. Maar geen regeling die zou moeten gelden voor alle inwoners. Zelf dachten we aan het ontwikkelen van bijvoorbeeld provinciale modules. waarin provinciale voorzieningen voor een gereduceerd tarief worden aangeboden en op een bestaande pas geplaatst kunnen worden. Gemeenten moeten dan wel kiezen of zij die pas willen invoeren of bijvoorbeeld gebruik willen maken van een pas van de provincie en of zij die modules dan ook op die pas zouden willen plaatsen. Maar wij zijn gewoon eigenlijk benieuwd naar de mening van de andere partijen over de voorstellen die in dit memo gedaan worden. En daarom hebben we het opgewaardeerd.
Mevrouw Flink, gaat uw gang.
Ja, dank voorzitter. We hadden het opgewaardeerd vanuit grotendeels ook dezelfde gedachte als ChristenUnie. Van er wordt in het memo wordt afstand genomen van ja, de motie hoe die dan voorlag. En wordt een ander spoor verkend voor verdere uitwerking. En gezien de motie destijds door zoveel partijen was gedragen, ook was mede ingediend. En zoveel partijen hadden aangegeven van goh, wij willen iets doen om bestaanszekerheid te versterken. Dachten we, nou, het is ook goed om dit gesprek nog even verder te verkennen hoe de verkenning nu verder wordt uitgewerkt. Als dat een beetje helder samenvat. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat alleen het versterken van bepaalde fondsen, dat voorbij gaat aan wat wij dachten dat het doel was van die pas. Wat wij heel mooi vinden als PvdA van zo'n pas is dat je juist de keuzemogelijkheden, de keuzevrijheid van iemand die zo'n pas krijgt, versterkt. En door alleen in een beperkt aantal fondsen of een beperkt aantal regelingen te investeren, neem je dat weg. En we vonden het ook wel interessant wat de ChristenUnie net zei over, goh, wil je dan juist gemeenten die zeggen wel zo'n pas willen, wil je die dan versterken? En gemeenten die dat niet hebben aangegeven te willen, wil je die dan ook niks bieden? Wat voor ons heel belangrijk is, is om juist nog verder te graven waarom wil een gemeente niet meedoen aan zo'n regeling. Uit de dialoogsessie kwam ook naar voren dat sommige gemeenten de infrastructuur helemaal niet hebben, de capaciteit niet hebben om zo'n pas te bewerkstelligen. En willen wij dan als provincie juist dat soort gemeenten ondersteunen om wel zo'n pas te doen? Is dat wat er een probleem onderliggend is? En ik zag volgens mij een interruptie.
Ja, je mag je zin van mij altijd even afmaken.
Ja, we zijn ook heel nieuwsgierig naar hoe andere partijen staan in het eventueel uitbreiden van de doelgroepen voor gratis OV. Want als je dan zo'n pas hebt, zo'n pas zou voor veel meer minima zijn dan alleen kinderen onder de 12 of ouderen boven de 67. Er zit 55 jaar aan leeftijden tussen. Alleen investeren in die proeven die nu lopen zou dan onvoldoende zijn met vergelijking wat zo'n provinciale UPAS zou bieden volgens ons. Ik ben heel nieuwsgierig.
En interruptie van de heer Gillis, gaat de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, de VVD was niet voor die motie. En een van de redenen was dat wij het buiten het takenpakket eigenlijk van de provincie zien vallen. Dat is trouwens ook een van de dingen die teruggegeven wordt bij het onderzoek zelf. En volgens mij is er geen enkele gemeente die serieus werk maakt, er is geen enkele gemeente die niet serieus werk maakt van mensen met een kleine portemonnee of mensen die in armoede zitten. En dat komt ook terug uit het onderzoek zelf dat er initiatieven zijn. Dus hoe ziet de Partij van de Arbeid eigenlijk ook die reactie dat heel veel gemeenten eigenlijk zeggen van ja, we zijn daarmee bezig, maar dit is niet het middel. En laat ons eigenlijk ook een beetje met rust. We doen het zelf wel.
Mevrouw Flink.
Ja, dank voor de vraag. Heel interessant om daar een beetje verder op te reflecteren. Wat ik hoorde uit die dialoogsessie was dat het niet alleen was van ja, laat ons met rust, maar dat het ook juist was van goh, we vinden het misschien wel interessant, maar we hebben daar niet de capaciteit, we hebben daar niet de kennis, we hebben daar niet de ambtenaren voor om dat te regelen. Sommige gemeenten zijn groter dan andere en inderdaad in sommige gemeenten leeft er veel meer, is er een veel groter probleem met bestaanszekerheid dan in andere gemeenten. En we hebben als provincie wel een taak inmiddels op ons genomen met het opstellen van de sociale agenda. En deze PUPAS, die zou daar ook juist in vallen. Dus in die zin zou ik wel denken van oké, schiet het niet te snel af. Kijk naar waar wel die mogelijkheden zitten, waar wij een gemeente wel kunnen ondersteunen. Om dan ook die bestaande infrastructuur die er al in gemeenten zijn, juist te versterken. En gemeenten die daar niet de mogelijkheid hebben, ook ja, echt die ondersteunende rol van de provincie ook.
Ja, een vervolgvraag van de heer Gillissen. Ja.
Nee, dat begrijp ik heel goed. Maar tegelijkertijd stelt het onderzoek van het college natuurlijk ook gewoon vast dat we als provincie niet de partij zijn die toegerust is om dat mogelijk te maken. Mevrouw Flink zegt het volgens mij goed. Gemeenten geven zelf aan dat ze middelen tekort hebben en dat ze die ambtenaren niet hebben. Dus als je dat doel nou wil bereiken, ligt het toch veel meer voor de hand dat je uiteindelijk de bal ook gewoon laat waar die hoort. Dat is namelijk dat gemeenten die dit willen samenwerken Hè, dan kun je zeggen, daar heeft deze motie een rol in gespeeld. Maar dat zij zelf stappen zetten om het ook duurzaam te beleggen. En ook zelf het initiatief nemen, de middelen verzorgen en ook de mensen die daarvoor nodig zijn aantrekken.
Mevrouw Flink.
Volgens mij gaat dat voorbij aan het punt dat ik maakte dat er misschien gemeenten zijn die wel behoefte hebben aan die hulp. Die niet de capaciteit hebben, maar wel behoefte hebben aan die ondersteuning. En dat je die als provincie dan vanuit onze ondersteunende rol wel zou willen meepakken.
Tot slot, de heer Gillissen.
Nou goed, dat is een keuze, hè? Dat begrijp ik. Dat is een keuze die de VVD niet maakt. Maar dan zou mijn vraag zijn ook aan de mensen die warme gevoelens krijgen, ook bij de bijdrage van de Partij van de Arbeid. Hoe we dat gaan betalen. Want de motie was natuurlijk al erg kritisch. Het ging over de financiële impact. Hè? Maar als ik de lijn uitloop die mevrouw Flink voorstelt, dan gaat het een aanzienlijke kostenpost opleveren voor de provincie. Dus mijn vraag zal terug zijn voor de Partij van de Arbeid, maar ook alle anderen hier aanwezig die deze lijn zouden steunen. Waar komt het geld vandaan?
Mevrouw Flink, u mag van uw termijn afronden.
Ja. Dat is een hele goede vraag. En we hebben natuurlijk binnen sociale agenda hebben we ruimte en het is ook de vraag hoe gaan we dat geld besteden. En volgens mij is dat ook juist hier nu aan de commissie en straks in de staat om te kijken van goh, hoe gaan we dat geld investeren dat we hebben binnen dat potje sociale agenda. En daar hebben we, of daar heeft GS een voorzet voor gedaan van goh, dit willen we verder verkennen. En ik vind het heel goed om daar inderdaad hier nu over te sparren. Dus zeker een goede vraag om mee te nemen in onze overwegingen. Dan ga ik nu verder met mijn betoog. Ja, ik was eigenlijk al bijna klaar en ik was misschien net iets te ver doorgegaan met mijn betoog. Want die interruptie sloeg wat terug op een eerder punt in mijn betoog. Maar ik ben heel nieuwsgierig naar hoe andere partijen staan in het uitbreiden van het doelgroepenvervoer. Want dat is wel echt een provinciale taak, hè? Openbaar vervoer realiseren. En hoe zorg je ervoor dat het ook toegankelijk blijft voor iedereen? Daar hebben we ook middelen voor. Dat is een van de voornaamste punten die voor ons heel belangrijk hierin is. En ik ben benieuwd hoe anderen daarin staan. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Na deze aftrap kijk ik eventjes de commissie rond in hoeverre er behoefte is aan een reactie. Of verder voeren van dit gesprek. Mevrouw Hoek zie ik. Oké, ik zie toch een aantal. Maar ik zie niet iedereen, dus ik ga gewoon even de cirkel af in dit geval. Mevrouw Hoek, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. 50PLUS heeft de motie mee ingediend en 50PLUS staat er nog steeds achter. 50, de provincie heeft heel veel zaken op een gegeven moment afgestoten. Ik zit al een tijdje in de provinciale staten, meer dan 12 jaar. Dus toen deden we nog de bibliotheken, dat is allemaal naar de gemeente gegaan. Toen hadden we de regiotaxi, dat is allemaal naar de gemeente gegaan. En de gemeentes hebben steeds meer financiële problemen om rond te komen. En je leest het iedere dag in de krant. Dan is het die gemeente is bijna failliet, dan is die. En ik vind dat we gewoon in gezamenlijkheid moeten zorgen dat degene die echt, moet ik het goed zeggen, aan de onderkant van maatschappij net, en bedoel ik niet slecht, maar gewoon qua financiën, qua heel veel zaken die men helemaal niet meer kan doen. En dat wordt steeds erger. En als we dan in zijn totaliteit ervoor kunnen zorgen met deze UPAS, dat men daardoor toch juist die groep die het zo hard nodig heeft en het kan bieden, dat ook het leven daarvoor soms gewoon heel leuk is of leuk kan zijn. Dus vandaar dat ik gewoon 50PLUS dus gewoon deze motie nog steeds van harte ondersteun. En ik denk dat we een hand in één moeten gaan slaan om te kijken van hoe kunnen we het financieren. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Rit, gaat de gang.
Ja, dank u wel. D66 heeft deze motie destijds mee ingediend. Maar dat was wel met het idee dat we iets zinvols zouden kunnen toevoegen. Uit het memo nu blijkt dat dat best lastig is. Omdat wij vinden niet dat we als provincie veel meer taken naar ons toe zouden moeten trekken. Als gemeenten dat allemaal prima zelf kunnen. Dus het overroelen van gemeenten moeten we vooral niet doen. Als het een meerwaarde heeft om er een provinciaal koepeltje overheen te zetten, dan laten wij ons graag overtuigen. Maar voor dit moment zien we dat eigenlijk nog niet.
Dank u wel. De heer Gillissen, u had al in interrupties redelijk. Ja, u bent in orde? Oké, dan ga ik naar. Dan ga ik naar Volt. Nee? Ja, oké.
Denk het wel, mevrouw Blackstone.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volt was ook mede-indiener van deze motie. Daar staan we nog steeds achter om de vraag van mevrouw Flink te beantwoorden. Ja, de provincie die is natuurlijk verantwoordelijk voor dat OV. Wij vinden wel dat die doelgroep uitgebreid moet worden ook. Ja. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw van der Kolk, had u een reactie willen geven?
Dank u wel, voorzitter. Met heel kort nog. Wij hadden sowieso de motie ook niet mede ingediend, omdat wij van mening zijn dat het, nou ja, naast dat het niet aan de provincie is, dat het natuurlijk aan iedereen is om een goede bestaanszekerheid te hebben. En dat die er voor steeds meer mensen niet is door algemene keuzes die worden gemaakt. En dat dit dan een specifiek labmiddel is waar, ja, waar gewoon in brede zin naar gekeken moet worden.
Dank u wel. Ik waarschuw u, maar ik waarschuw ook uw collega's. Er zijn al een aantal partijen die flink in hun spreektijd in de richting de nul beginnen te gaan. Dus let daar even op. De heer Van der Star, had u nog een bijdrage willen geven? Of is het zo?
Ja, bedankt voorzitter. Een pas met modules zoals de ChristenUnie voorstelt, met modules, dat lijkt ons een interessant voorstel. Ja, verder zouden wij zeggen, volgens ons zouden de gemeenten zelf meer in bestaanszekerheid kunnen betekenen. En laten we dat vooral aan de gemeentes dan overlaten voor zover we dat kunnen. En wanneer ze steun nodig hebben, dat ze toch bij de provincie kunnen aankloppen voor adviezen. Wat in ieder geval ook een goede stap van de provincie is, is de pilot gratis OV. Voor de 66-plussers met een smalle beurs en voor kinderen. We zijn benieuwd naar de evaluatie van deze pilot. En afhankelijk van de evaluatie zijn we ook benieuwd of dit in de toekomst ook gaat gelden voor iedereen met een smalle beurs. En ja, tot zover onze bijdrage.
Dank u wel. De heer Nachtegaal, u zegt nu. Heeft u behoefte aan een bijdrage? Ja? Oké. Okay.
Waar gaat het over zijn? Oh ja. Nee, ik heb een soort drang om dan de spreektijd op te maken. Maar dat, nee, ik zou het niet doen hoor. Nee, kijk, ja, ik vind het een beetje een lastig onderwerp dit. Omdat ik ben natuurlijk helemaal voor de UPAS, mijn fractie is helemaal voor de UPAS. Alleen, ja, gaat de provincie daarover? En dat is ook een beetje de brede discussie, denk ik, die hier in de Staten leeft. En wat onze fractie betreft is daarop het antwoord nee. Dus dat was het. Laten we hier maar gewoon mee ophouden.
Dank u wel. De heer Van Dikkenberg.
Voorzitter, daar zijn wij het als SGP zeer mee eens. En op de vraag van de ChristenUnie, van welke opties zou je dan wel zien zitten. Wat ons betreft zijn de eerste twee opties niet echt ons terrein, die sportfondsen. In optie 2 doen ook maar 2 gemeentes mee. En wat mij betreft blijft dat ook klein. De andere opties is wel provinciaal terrein. Alleen daarvan zeggen we ook van ja, gratis OV is niet gratis. Alleen iemand anders betaalt het. En moeten we daar als provincie dan aan inkomens en minimabeleid gaan doen? Ik denk het niet. Dat is een taak voor gemeenten en dat zou ik ook bij de gemeente willen laten.
Dank u wel. GroenLinks, heer Amrooy, gaat uw gang.
Ja, dank voorzitter. Het idee van een provinciale pas kwam eigenlijk door de coalitieonderhandeling tussen BBB toen de tijd en GroenLinks. En ik was daarbij, dus het is een beetje mijn baby. Maar hoe kwamen we er eigenlijk op? Mijn moeder heeft een UPAS. En ze is een alleenstaande vrouw. Ik heb een broertje van 14. En hij pubert. En die doet nog heel vaak domme dingen. En die heeft namelijk een hele mooie fiets. En daar vind ik het leuk om tegen stoep aan te knallen. Tegen muurtjes uit. Nou, mijn broertje is 14. Ik weet niet hoe jullie waren toen jullie 14 waren. Maar ik was in ieder geval een grote idioot. En met een UPAS kan mijn moeder gelukkig dat kapotte fiets van mijn broertje. Want hij moet naar Woerden fietsen. Kan ze die maken. Laptops kan ze mee regelen. Ze kan nieuwe laptops voor mijn broertje kan ze regelen. Zij kan ervoor zorgen dat mijn broertje kansen krijgt die hij normaal gesproken niet zou krijgen zonder die pas. En als we, toevallig wonen we in Utrecht, als we een gemeente daarnaast hadden gewoond, was het misschien helemaal geen, hadden we die keuze niet, hadden we die kansen niet. En dat, ja, en dat doet mij pijn. En die, ja, en die privilege wil ik eigenlijk aan heel onze gemeente, of aan onze hele provincie geven. Maar, ja, ik moet even kijken, want ik ging een beetje off rails. ja, nee, maar ja, hoewel de provincie pas wel mijn babytje is, betekent niet dat we het moeten toepassen als er geen draagvlak is. Dus ik vind wel dat we moeten kijken van waarom willen de gemeentes niet? Zijn ze zo echt van, hey, provinciale bemoeienis, bah, dat willen we niet? Of is er meer? Is het misschien de mankracht niet? Is het misschien te ingewikkeld om te implementeren? Dat soort dingen. En dan kijk ik naar GS van, is er misschien ruimte voor meer onderzoek? Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar Partij voor de Dieren, mevrouw Bitterman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn mede-indiener van de motie en staan er nog steeds achter. En we kunnen een heel eind meekomen in de redenering en ook de voorstellen die het college doet. Maar toch wil ik daar een kanttekening bij maken. Investeringen in sport en cultuur lijken me niet per se de oplossing. Waarom niet? Mensen en gezinnen die in armoede leven hebben elke dag een strijd om rond te komen, soms met meerdere banen. Het gebruik maken van sport- en cultuurfaciliteiten voor ons allen hier in deze Kamer ongetwijfeld heel vanzelfsprekend, maar vergt mentale ruimte, tijd, vervoersmogelijkheden en ook feitelijke middelen om dat te doen. Dus wat ons betreft is een investering in sport of cultuur voor zulke gezinnen wellicht ook vaak niet eens een eerste prioriteit. Kennisdeling, het investeren en het uitbreiden van proeven met gratis OV en heel specifiek ook om verkeersarmoede, vervoersarmoede moet ik zeggen, tegen te gaan, vinden we daarom passender. Ik hoop dat dat een antwoord is ook op de vraag van collega Flink.
U heeft een interruptie, mevrouw Hoek. Ja, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Ik wil even reageren op het feit van sport niet zo belangrijk. Juist onder de kinderen is sport juist wel heel belangrijk. En er zijn heel veel kinderen die gewaar van het gewoon vanzelfsprekend is dat ze kunnen sporten. Ik weet gewoon dat er heel veel kinderen niet kunnen sporten omdat de ouders er geen geld voor hebben. En juist met een U-pas is er meer mogelijk. En als een kind, want ze zitten allemaal bij elkaar op dezelfde school of op scholen. En het is al moeilijk genoeg om om conflicten te vermijden tussen de kinderen die, waarvan de ouders wat meer middelen hebben dan de kinderen die minder middelen hebben.
Mevrouw,
de
ouders. Wat is uw vraag?
Nou ja, mijn vraag is, kunt u uw mening bijstellen van dat sport voor kinderen wel heel belangrijk is, dat het gewoon gelijk verdeeld wordt en dat het voor de een is dat de ouders het financieren en dat het een ander kind mee kan doen, gelijkwaardig met de U-pas?
Ik waarschuwde u nu ook eventjes voor uw spreektijd, want u zit in uw laatste minuut. Oh. Mevrouw Bitterman.
Dank u wel, voorzitter. Dan moet ik dat ophelderen, want ik ben helemaal niet tegen dat kinderen sporten. Maar als we dat, ik denk gewoon dat onze mogelijkheden, ik zie heel veel restricties, hè, dus het college haalt heel veel onmogelijkheden aan. Dan denk ik, ga dan vooral richten op die vervoersarmoede. Ik ben helemaal voor dat kinderen gaan sporten, maar door ze alleen het geld te geven, dan zijn ze nog niet aan het sporten. Dus wat mij betreft gaat het meer om bewegen in het algemeen. Maar dat is voor een andere discussie.
Mevrouw Gijsels-Kerkhoff, gaat u gang.
Wij staan achter de motie. Die hebben wij ook mee ingediend. Tegelijkertijd vinden wij wel dat de modules, hè, zoals voorgesteld wordt en zoals de ChristenUnie ook zegt, dat die nader onderzocht moeten gaan worden als dat een goed alternatief is. Belangrijk is of dat nou sport is of cultuur of recreatie, dat het toegankelijk blijft, hè, voor de groep waarvoor dit alles bedoeld is. Dus wij wachten af tot dat nader uitgewerkt wordt.
Dank u wel. CDA, de heer Van der Pauw-Kraan, gaat uw gang.
Yes, dank. Als CDA staan we natuurlijk erbij achter het doel, het verbeteren van de kwaliteit van leven en participatie van inwoners met een laag inkomen. Wat betreft het uitbreiden van reeds bestaande regelingen, zoals door de PvdA en ChristenUnie worden voorgesteld, willen we de gedeputeerden graag het vertrouwen geven waar hij in de beantwoording van de technische vragen om vraagt. En we zijn benieuwd waar GS bij de kadernota in april mee komt.
Dank u wel. En dan kijk ik nog even naar de SP. Heeft u nog een bijdrage? Ja, de heer Harris, gaat uw gang.
Ja, ik vind me vooral eigenlijk gewoon heel erg aansluit bij de woorden van mijn collega van Partij voor de Dieren. Die heeft alles wat ik wil zeggen eigenlijk gezegd.
Dank u wel. Dan gaan we naar de reactie van het college. En ik begreep dat u even behoefte heeft aan... Nou, we gaan er even 5 minuutjes van maken, want dan kunnen we ook meteen even een sanitaire stop doen voor de liefhebber. Dus 5 minuutjes schorsing. We gaan verder om 17:20 noem dan? Ja, 17:20 voor de volgende vergadering. Dames en heren, neemt u allen weer uw zetel in. Dan gaan we de vergadering hervatten. En dan gaan we beginnen met de lang verwachte reactie van het college.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is een motie ingediend die ruim ondersteund is. En daarom hebben we ook een heel goed onderzoek gedaan. De motie riep op om een onderzoek te doen naar die haalbaarheid van die pas. Nou, we hebben vorige week in een sessie gehad van als je een pas wilt doen, wat betekent dat dan? En eigenlijk was de conclusie van iedereen die we gesproken hebben hierover, ga alsjeblieft geen extra pas toevoegen, want de doelgroep heeft wel moeite genoeg om de passen en de mogelijkheden die er zijn om die te bereiken. Wat ik wil doen is eigenlijk wat wij in het memo hebben voorgesteld om daarmee door te gaan. Maar ik heb wel een aantal dingen gehoord. Eén is, er zijn een aantal gemeenten die nu wel of niet meedoen. Hè? En in die verdere uitwerking gaan we daarnaar op zoek. Waarom doen nou ene gemeente wel of niet mee? Soms weet je het niet wat erachter zit. Hè? Soms is nou menslacht, hebben ze heel bewust keuze gemaakt, hebben ze er geen geld voor over. Een ander belangrijk punt is, wij richten ons op provinciale taken. We richten ons op sport, op cultuur, op recreatie en OV. Dat staat ook in de motie, maar ik vind het ook wel belangrijk om dat te doen, want daar zijn taken wij verantwoordelijk voor. Eén van die taken, die u ook genoemd hebt in die motie, de OV, in februari komt er een evaluatie van het gratis OV en ook om hier, hoe hiermee door te gaan, ja of nee. Dus ik zou echt willen bepleiten, nou, ik hoor hier al hoe verschillende partijen erover denken. Daar is echt de discussie over het OV. Er is echt een uitgebreid onderzoek gedaan. Bij de dialoogsessie zaten ook mensen die daarbij betrokken waren. Die hebben ook aangegeven van waar ze tegenaan zijn gelopen. Dus ik denk dat die sessie die is denk ik heel mooi. En ook dat jullie als staten kunnen bepalen, willen we daarmee door of niet. Het andere punt is nog even wat mevrouw Kennedy aanreikte. En dat heb ik anderen ook horen zeggen van, als je iets wil aanbieden als provincie, dat kan via regelingen of op wat wie dan ook, dat gemeentes de mogelijkheid hebben om dat, om er iets wel of niet iets mee te doen. Hè. Dat er een keuze over modulair of de keuzemogelijkheden in zitten, dat je als gemeente er wel of niet voor kiest, ligt ook een beetje aan hoe wij het aanbieden. Want als wij zeggen, joh, 100% rekening provincie, dan denk ik niet dat er een gemeente is die zal zeggen, we doen het niet. Maar dat is de uitwerking. We moeten echt nog sommige dingen echt nog even verder uitwerken. Er zijn al een aantal andere puntjes genoemd, maar ik denk dat dat eigenlijk wel de meest belangrijke zijn. Dus ik wil heel graag verder gaan met de uitwerking, zoals ook in de memo staat. De punten meenemen die u genoemd heeft. Het OV komt apart aan de orde. En ik ga na bij gemeenten waarom ze wel en niet meedoen. En kijken als we het hebben over iets aanbieden, dat gemeenten de mogelijkheid hebben, als we iets van hen vragen, om wel of niet mee te doen.
Mevrouw Blackstone, in principe is er geen tweede termijn, dus ik zie dit als een interruptie.
Dit is inderdaad een interruptie. Is dit een toezegging, vraag ik dan aan de gedeputeerde.
Gaat goed.
Ja, dit is een toezegging, ook in de nadere uitwerking, dat we daar aandacht aan gaan besteden. Jazeker.
En misschien op welke termijn gaan we die...
Ik heb al in de dialoogsessie gezegd van, als het iets is, ik heb al gezegd, als je echt een aparte pas wil doen met alles wat erop en eraan, loopt het echt in de miljoenen, ook in de organisatiekosten. En als het iets gaat kosten, dan moet denk ik wel, ik wil liefst uiterlijk april met een soort voorstel komen. En waarom? Als het niet in april is, dan krijg je dadelijk het idee dat als het geld extra geld gaat kosten, dat ik ook niets in kan brengen dat jullie als staten zeggen, hier moet extra geld voor komen. Want dan om het mee te kunnen nemen in de kadernota. Dus ik probeer april, dat is mijn streven. Ja.
Helder. Dan kijk ik even naar de opwaardeerders of daarmee het punt voldoende is behandeld. Mevrouw Kennedy Doornbos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik weet niet of voldoende duidelijk is voor alle commissieleden dat als wij inderdaad nu niet zeggen, we willen alsnog nader onderzoek naar een eventuele invoering van een pas, dat dat na deze vergadering dus niet gaat gebeuren. Het voorstel van het college is geen invoering van een pas. We gaan alleen kijken naar de uitbreiding van de bestaande regelingen. Dus ik heb niet echt een meerderheid geproefd die zegt alsnog wel onderzoeken naar modules of een pas of zoiets dergelijks. Dat betekent dus dat we afscheid nemen van het idee dat er een provinciale Utrecht-pas zou komen. En dat vind ik zelf een beetje jammer, omdat een U-pas toch wel veel keuzemogelijkheden geeft, zoals GroenLinks en PvdA ook zeiden, en die allemaal wel gericht zijn op participatie. En dat is nu niet het geval bij veel gemeenten.
Mevrouw Gijsselskerkhoff heeft een interruptie.
Ja, even ter verduidelijking, want die conclusie die is nogal stellig. Hè? Op het moment dat er onderzoek naar alternatieven vanwege lastigheden, hè, bij die pas... heb ik dat ook niet meteen geïnterpreteerd als het 100% afserveren van. Hè? Maar misschien heb ik het verkeerd geïnterpreteerd.
Mevrouw Candy Dornbos.
In de memo staat dat er dus geen verder onderzoek gedaan gaat worden naar de invoering van een pas, omdat veel gemeenten daar geen behoefte aan hebben. En dat is ook op basis van het uitgangspunt dat het iets moet zijn wat aan alle inwoners gaat worden aangeboden. Dus daarom bespreken we het nu in deze commissie. En de partijen die heel duidelijk hebben aangesproken dat ze wel iets zien zitten in een pas, zoals bijvoorbeeld uw partij, die zijn niet in de meerderheid geweest. Dus daarom is mijn conclusie dat deze commissie het eens is met het voorstel van het college om bestaande regelingen of een extra regeling zoals het volwassenfonds wel uit te breiden. En het eens is met de voorstellen die het college heeft gedaan in de memo.
Dank u wel. Mevrouw Flink, had u nog een nabrander? Nee, tot slot. Oké. Dan is volgens mij daarmee de behandeling van dit agendapunt afgerond. Dan is ook de motie afgedaan, aangezien die alleen heeft opgeroepen tot een onderzoek. Ja, dat woord zocht ik. Mevrouw Gijsselskerkhoff, gaat uw gang.
Ja, maar misschien heb ik dan het antwoord van de heer Van Muilenkom niet helemaal goed begrepen. Want ik hoor daarin toch nog van, nou ja, ik kom uiterlijk in april met een vervolgverhaal waarin ik heel duidelijk alternatieven ga onderzoeken. Ga kijken welke gemeenten wel niet. Want als, en dan komt die, zo hoorde ik hem althans, want als wij wel met zo'n pas zouden moeten komen, dan gaat dat in de miljoenen lopen, et cetera. Dus ik heb hem niet zo hard geïnterpreteerd.
Ja, dan is het wel wellicht, interessant
om wat van de gedeputeerde te mevrouw Kenny Dornbos, dank u wel. Wellicht is het goed dat de gedeputeerde dan zelf even wat opheldering geeft over de verwarring.
In het memo staat denk ik heel duidelijk dat het college niet een U-pas gaat uitwerken en uitvoeren. Dat wij die niet haalbaar realistisch vinden. En dat gaat niet alleen om de technische en de hoge kosten, maar ook richting de doelgroep niet. Dus we gaan met de bestaande regelingen, mevrouw Kennedy formuleerde het volgens mij heel goed juist, echt gaan kijken naar de bestaande regelingen, hoe we die voor alle gemeenten toegankelijk kunnen gaan maken. Misschien wel gaan versterken. En daar komen we met een voorstel voor.
Oké, dan is daarmee nu het agendapunt afgerond. En gaan we over naar agendapunt 12, opgewaardeerd door de SP. De statenbrief terugblik en afronding steun en herstelpakket. Sorry, er stond een typfoutje. 2023 en herstelimpuls zakelijk toerisme. Dat is opgewaardeerd door de SP. Dus u mag uw opwaardering toelichten. Dank u wel.
Ja, nou, wij hebben dus opgewaardeerd omdat we niet mee eens waren met het dat het een heel goed idee was om die herstelimpuls te doen. We hebben de beantwoording van de vraag gezien. En het was een beetje wat ik verwacht had, maar niet wat ik gehoopt had. Er blijft echt een oneindige focus op economische groei en uitbreiding. Dat de omzet in deze sector groeide zou goed zijn voor het hele provincie. Specifiek de werkgelegenheden bij overnachtingslocaties en locaties voor vergaderingen en evenementen zou verbeterd zijn. Meer banen zou goed zijn voor de mensen met een klein portemonnee, volgens de beantwoording. Maar ik heb er even naar gekeken en wat blijkt, al die locaties zoeken gewoon werknemers. De Hampton Hotel heeft 6 vacatures openstaan. Crown Plaza heeft er 10 openstaan. Hotel van der Valk heeft er 12 openstaan. Tivoli Vredenburg heeft er 14 openstaan. De Jaarbeurs heeft er 24 openstaan. Bastion Hotel heeft 29 vacatures openstaan. Ja, dus de conclusie is, wij kunnen die groei helemaal niet aan.
En dus waarom kunnen we niet een keer zeggen dat het genoeg is? Dat het wel goed is zo. Dat er bredere dingen zijn waar we ons geld aan uit kunnen geven. Maar nee, het college wil blijven inzetten om onze provincie te verkopen alsof we oneindig door kunnen groeien. Ik zou heel graag willen zien dat het college een keertje de focus legt op de mensen in plaats van op de markt. Dus mijn laatste vraag aan het college zijn, kunnen jullie dat? Kunnen jullie een keertje wat verder kijken dan een omzetcijfertje die omhoog gaat? Kunnen jullie een keertje bewijzen dat dit daadwerkelijk goed is voor de mensen die onze hulp het hardst nodig hebben?
Dank u wel. Dan ga ik naar het college. Ja. Heer Vermeijden, kom, gaat uw gang.
Dit herstelpakket, wat ook gericht is geweest op zaaktoerisme, is een besluit geweest van PS. U heeft een besluit genomen dat we ook iets doen aan het zakelijk toerisme. En wat we hier natuurlijk beschreven hebben in deze stukken is een verantwoording hoe we dat hebben ingevuld. Op het van cultuur en erfgoed, ook van zakelijk toerisme. En je kunt er ook van mening verschillen, maar je merkt wel dat naast de bijeenkomsten en de hotels, onze steden, onze dorpen erg veel belang hebben met het bezoek ook wat gebracht wordt hier aan onze provincie. Ook een instandhouding van de voorzieningen, het bezoek aan musea, het verbruik op terrassen. En ik herken wat u zegt, dat er een probleem is, soms aan menskracht, in de horeca, dus zeker na corona zo, in de hotels en in de restaurants. Maar ik merk wel dat de doelen die wij hadden met het herstelimpuls, hè, waar u als PS het besluit over hebt genomen, dat het op zich geslaagd is. Hè, dat het gewerkt heeft om deze sector in stand te houden. En het is nu ook afgelopen. Hè, dus wat dat betreft, die herstelimpuls die is nu ook gestopt. Dus ja,
nou, dat was de beantwoording van het college. In principe behandelen we dit punt in één termijn. Dus u heeft ook verder geen aanvullende vragen gesteld als interruptie. Dus daarmee ronden we dit agendapunt af. En even kijken. Gaan we door naar agendapunt 13. De aanbiedingsbrieven raden en staten. Eerste begrotingswijziging SGL opgewaardeerd door de Partij voor de Arbeid. Van de Arbeid, sorry. En ja. Ja, deze konden we schrappen, hè? Oké, okay, nou. Dat gaat snel. Dan gaan we naar agenda punt 14. En dan ga ik denk ik een heel rustige introductie geven, aangezien de relevante gedeputeerde nog niet in de zaal is. Dus misschien kan iemand die even oppiepen. Dan zal ik ondertussen even de introductie doen. Agenda punt 14, ontwerp kadernota 2025 RUD Utrecht voor de zienswijze aanbieding aan de raden en staten. Het onderwerp staat ter bespreking op de agenda omdat het bijbehorende zienswijze met statenbrief pas afgelopen vrijdag aan de agenda kon worden toegevoegd. Op 16 november jongstleden heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht de ontwerp kadernota 2025 vastgesteld. En als deelnemer van de RUD Utrecht krijgt de provincie op grond van artikel 59 van de wet gemeenschappelijke regelingen deze ontwerp kadernota 2025 aangeboden. En kan zij haar zienswijze hierop binnen 8 weken aan ons kenbaar maken. En daarom is hij dus ook alsnog geagendeerd voor deze BEM-vergadering. En zoals vastgesteld in de nota samenwerkende partijen hebben PS bij het opstellen van de zienswijze. Hebben PS het opstellen van de zienswijze zelf gedelegeerd aan GS, maar kunnen we daar natuurlijk wel input op leveren. Dus dat is aan de orde nu. Ik zit heel even te kijken wat verstandig is. Hij is er bijna. Oké. Okay. Nou, dan ga ik alvast even inventariseren wie er zo meteen behoefte heeft aan het woord. Wie zou op dit onderwerp een bijdrage willen geven? Ik zie... Ja, helemaal goed. Dan heeft een vraag?
Ja, misschien. Ik kan daar heel kort over zijn. Maar wij hadden hem opgewaardeerd initieel. Maar misschien wel om de verkeerde redenen. En wij zijn wij net iets te laat geweest. Hè? Want dat waren wat inhoudelijke punten waarbij het dus al lang feitelijk middels een opdrachtverstrekking verwerkt is. Dus wat dat betreft wou ik eigenlijk onze opwaardering terugtrekken juist.
Okay. Nee. Ja, helder. Oké. Okay. Nou. Goh, wat toevallig, wat goed dat u er bent. Dan gaan we beginnen met agenda punt 14. Ik heb de introductie al gegeven en ik zag een aantal handjes de lucht in gaan. Ik zag onder andere de PvdA en SGP. Ja, dat heb ik volgens mij goed gezien. Dan ga ik beginnen bij de heer Adriaan. Die gaat de gang.
Dank, voorzitter. Ik zal beginnen met te bekennen dat ik nog een beetje moet wennen aan dat delegeren van zienswijze aan het college, tenzij het tegen de kaderstellingen ingaat. Want dat maakte dat ik deze stukken, toen er nog geen duiding van het college bij zat, best lastig te plaatsen vond. Gelukkig kwam er voor de RUD ter 11e uur er toch nog een zienswijze en een duidingsbrief. Dus daar konden we toen iets mee. En dat leidde wat mij betreft in ieder geval tot twee inhoudelijke vragen. Nee, één procedurele en inhoudelijk moet ik eigenlijk zeggen. Want de RUD vraagt in zijn begeleidende brief aan de provincie of wij, deze zeggen, grote kostenbesparingen zijn alleen maar mogelijk als er flink op de werkzaamheden gesnoeid wordt. Wilt u alvast even aangeven of u daarvoor open staat of niet? En dan vroeg ik me af, waar komt die zin vandaan? Waarom wordt er ineens midden in de aanbiedingsbrief gezegd dat er alleen maar sprake kan zijn van een grote kostendaling? Als, wie heeft om die grote kostendaling gevraagd? En feitelijk vraagt de RUD hier naar het kader. En dan vraag ik me af, in het kader van de delegatie die we met elkaar hebben afgesproken, is het dan nog steeds aan het college van GS om daar een reactie op te geven? Nou heeft u dat galant gedaan, hè, door om scenario's te vragen. Maar dan zou ik nu wel even met elkaar willen arresteren. Bent u het dan in ieder geval met mij eens dat we straks bij de zienswijze voor de begroting dat wel even met elkaar doen? Want er wordt ons daadwerkelijk om een kader gevraagd door de RUD. En het tweede gaat over een beleidsinhoudelijk ding, want het is een beleidsluwe kadernota. En wat mij verrast is dat er niet ingebracht is, nog in het AB, maar ook niet in deze zienswijze, dat wij de intentie hebben om onze groene boa's uit te breiden. Daar hebben we ook geld voor gereserveerd in het coalitieakkoord. Dat staat ook in de tweede begrotingswijziging die we in december met elkaar hebben vastgesteld. Maar dat loopt via de RUD. Sterker nog, we moeten daar denk ik actief de boer op, want wij hebben er wel geld voor opzij gezet, maar we moeten de gemeentes, de andere deelnemers daar ook nog in meekrijgen. En waarom maakt dat nu niet onderdeel uit van deze kadernota, dan wel van de zienswijze van het college op die kadernota? Die twee dingen maar even, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik naar de SGP. De heer Van Dikkenberg, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank. Mijn oog viel op het zinnetje, en dan heb je het eigenlijk over het kader van de kwaliteit die we met elkaar hebben afgesproken, dat het voorstelbaar is dat in aanloop naar de nieuwe omgevingsdienst per 1 januari 2026 prudent met de kosten wordt omgegaan, waarbij dan geaccepteerd wordt dat de dienstverlening niet het gewenste niveau kan halen. En ik vroeg me af van waarom dit zinnetje en waarom accepteren we al vooraf dat het gewenste niveau niet gehaald wordt, zeker in oog met de doorlooptermijnen onder de omgevingswet van aanvragen en dergelijke, dat wij op korte termijn snel moet kunnen schakelen. En is volgens mij een bepaald dienstverleningsniveau zeker gewenst, omdat je anders tegen de termijn aanloopt. Dus ik ben heel benieuwd. Dank u wel.
Dank u wel. Dan hebben we daarmee volgens mij de eerste termijn van de commissie gehad. En ga ik naar de heer Bakker. Ja?
Ja, dank voorzitter. U ging net zo snel dat ik eventjes naar beneden moest rennen. De vraag van de PvdA, waar een grote kostenbesparing als alleen wordt gesnoeid in de werkzaamheden. Nou ja, dat is, je merkt hierin denk ik erg dat de verschillende partijen op een andere manier en enkele ook zeer op de kostenkant zitten binnen de RUD. We varen met deze RUD vrij scherp aan de wind. Dus dat is de constatering waarom is gezegd door de RUD-organisatie zelf. Als er grote kostbesparingen nodig zijn, ja, zou dat betekenen dat er gesnoeid moet worden in de werkzaamheden. En daarom hebben wij gezegd, er zijn nog zoveel onzekerheden eigenlijk, en de verschillende partijen zitten op een dusdanige manier in de wedstrijd dat het goed is. Om dat nou via enkele scenario's, om dat nou eens in beeld te brengen van wat willen we nou eigenlijk en waar gaan we nou naartoe. U vraagt ook van, kunnen we in de zienswijze voor de begroting dadelijk zelf meer optrekken? Nou, dat zou, dus daar bedoelt u volgens mij tussen de PS en GS. Volgens mij is dat heel goed mogelijk en zeg ik dat bij deze graag toe om, om dat ook te doen. Daarbij ook nog even wel de notie, het is ons niet, niet het gebruik om zo laat deze zienswijze nog in te voegen, maar het was gewoon aan de kant van de mensen die het doen een ontzettend drukke tijd met ook een kerstreces er nog bij. Dus er is wel hard gewerkt, maar nou, ik had het graag wat eerder aan u aangeboden, maar dit was even het moment. Maar volgende keer gaan we dat eerder doen en gaan we dat daarin betrekken. En dan vraagt u, had u nog een vraag over de, over de samenvoegingen? Daar mag ik misschien nog even zeggen van, er moet actief de boer op. Maar waarom geen onderdeel van de kadernota? Maar misschien kan, kunt u dat nog iets toelichten, meneer Adriani.
De heer Adriani, gaat u gang.
Nee, voorzitter, het ging om, om onze ambitie om de capaciteit groene boa's uit te breiden. En die zouden dan toch in deze kadernota moeten landen, want anders wordt het wel 2026 voordat die door de weilanden struinen.
De heer Bakker.
Ja, geef mij heel even dus die ik hoop dat ik die, goede vraag. Ik kijk even of ik dat dadelijk, nadat ik de vraag van de SGP beantwoord, of ik daar nog wat, nog even op terug kan komen. En anders zorgen wij voor beantwoordingen naar de hand. De vraag van de SGP, in de zienswijze die wij hebben ingediend, daar staat inderdaad in, maar dat zin is toch denk ik net iets anders. Het is daarbij voorstelbaar dat in aanloop naar de nieuwe omgevingsdienst prudent met die kosten wordt omgegaan, maar als gevolgtrekking van eigenlijk wat ik net tegen de heer Adriani zei, als die kosten naar beneden moeten gaan binnen die RUD, dan zouden we daarmee ook accepteren dat het dienstverleningsniveau naar beneden gaat, want dat is namelijk het gevolg dat erbij zit. Wij zeggen in deze zienswijze niet dat we daar voorstander van zijn, maar wel om dat goed in kaart te brengen met elkaar en dan ook te kijken van ja, wat is er dan vervolgens nodig om dat dienstverleningsniveau wel op het gewenste niveau te hebben. Dus daar zit die vraag in. De antwoord over die BOA's, heb ik niet voor u, dus daar ga ik nog eventjes op, met uw permissie ga ik daar nog even op terugkomen en anders zorgen wij dat er ook nog even een berichtje ook naar de RUD even gaat. Dank voor.
Daarmee zijn we volgens mij aan het eind gekomen van de behandeling van dit agendapunt. En dan ga ik over naar de laatste agendapunt alweer van deze vergadering. Agendapunt 15, de Statenbrief Circulaire Interventies Economie 2023. Die is opgewaardeerd door de Partij voor de Dieren, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, D66 en PvdA. En diverse fracties hebben hierbij expliciet aangegeven met de commissie in gesprek te willen. En daarom heb ik net als bij eerdere agendapunten waarbij dit expliciet is aangegeven, dit onderwerp dus geagendeerd voor alle fracties. Deze statenbrief geeft een update over de huidige stand van zaken en initiatieven van gedeputeerde staten op het gebied van circulair ondernemerschap. En daar zijn verschillende vragen over gesteld. Ik start met de opwaardeerders van deze brief en daarna zal ik de anderen ook nog de gelegenheid geven om te reageren. Ik begin met de Partij voor de Dieren. Mevrouw Butterman, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het rapport en de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer, weet u nog, die we in september hebben besproken, nog goed voor ogen. Zo wees onze rekenkamer op het feit dat het PBL in januari vorig jaar al aangaf dat de halvering van het grondstoffenverbruik over 7 jaar met de huidige trends niet bereikt gaat worden. Make that 6 years. Het milieu, de lucht en het water wachten niet braaf tot 2030. En overigens kwam de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in afgelopen december met het rapport over de uitdagingen in onze fysieke leefomgeving. En zij zien dezelfde type opdrachten. De urgente opgaven die op ons wachten worden steeds urgenter. En zij zien een gebrek aan uitvoering op dat gebied. Plannen blijven dan ook hangen in de beleidsfase en uitvoeringspartijen lijken geen gelijkwaardige partij, zo stelt het RLI. Dit gevoel krijgen we ook bij de provinciale ambities op weg naar een circulaire samenleving. Het RLI adviseert dat samenwerking cruciaal is om expertise te bundelen en ook vooral om juist tot actie over te gaan. We krijgen bij het lezen van het rapport over circulaire interventies bij ondernemers in onze provincie een soortgelijk gevoel. Gedeputeerde staten en ondernemers zijn zich bewust van de transitie en opgave, maar er gebeurt te weinig te laat. En daarom verbaasde het ons dat de pilot, die op zich succesvol bleek, zich niet leent om een structurele bijdrage tot een structurele bijdrage vanuit de provincie. Graag een reactie van het college hierop. Tot zover.
Dank u wel. GroenLinks, mevrouw Matser, gaat uw gang.
Dank u wel. Nou, we zijn erg trots op dat we circulariteit centraal stellen in het coalitieakkoord. En dat we ook naar aanleiding daarvan weer met deze staatsbrief een update krijgen over hoe het gaat met circulariteit vormgeven in de provinciale praktijk. In verschillende domeinen weten we dat er op dit moment gewerkt wordt aan uitwerking geven aan de middellange termijn strategie voor circulariteit. En volgens mij laat deze brief zien dat we in economie daar al een stuk op weg in zijn. De staatsbrief geeft verschillende aanknopingspunten om ook mee te denken over de invulling op economisch terrein. Ik wil de gedeputeerden ook complimenteren met de 3 actielijnen die nu lopen. Zowel de ketenregisseur als het onderzoek dat heeft gelopen. En op financieel gebied zijn we ook hard bezig. Tegelijkertijd laat juist het onderzoek en het advies van de ketenregisseur zien dat er ook meer inspanning en versnelling nodig is. Verschillende fracties noemden het al in de technische vragen die zijn gesteld. Er zijn nu 5,8% van de Utrechtse bedrijven is circulair aan het werk. En de ambitie is om in 2030 50% circulair te zijn. En dat betekent dat we in 6 jaar tijd voor een enorme opgave staan. Mijn vermoeden is dat we bij het vormgeven van het circulaire beleid in de economie wat voorlopen op de rest van de provinciale domeinen. Dus ik ben benieuwd of we dat onderwerp, dat hoofdstuk voor de hele grote middellange termijn strategie misschien al eerder kunnen gaan bespreken voor de economie. Ook omdat we al hele duidelijke aanbevelingen hebben gegeven, onder andere van de Randstedelijke Rekenkamer. Tegelijkertijd heb ik er ook behoefte aan dat we met elkaar beter begrijpen wat we nou precies bedoelen als we toe gaan werken naar die circulaire economie. En daar blijf ik nog een beetje cryptisch over, maar er zijn plannen in de maak om daar met elkaar tot beter begrip toe te komen. En daar informeer ik u statig graag later over.
Dat was hem. Oh, ja. Cliffhanger, ja. De SGP, de heer Van den Dikkenberg, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, ik was met name getriggerd door aanbeveling 17. Dat gaat over het vormgeven van beleid, tenminste een visie en een richting, zodat bedrijven die mee willen doen ook daadwerkelijk mee kunnen doen. Dat kwam overeen met een van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Ik heb het al eerder gehoord aan de andere kant van ja, de is toen ook gezegd van joh, je moet richting, visie, monitoring en dergelijke beter in lijn brengen. Toen dacht ik van eigenlijk is het wel charmant, hè, zo'n deeloplevering van hoe staat het er eigenlijk voor met circulariteit in de economie. En dat als deel van de grote opgave in dit huis, de circulaire samenleving. Maar toch denk ik van het is wel goed om die richting ook wat forser aan te zetten. Omdat inderdaad ook 2030 dichterbij komt, 2050. Maar ook de opschaling van de bedrijvigheid in circulariteit kan ik wel een zetje gebruiken, denk ik, in de transitie waar we doorgaan. Dus dat je een beetje uit de experimentenfase komt en gaat richting business as usual. En juist daarin denk ik dat het heel goed is om die richting en visie nog eens goed neer te zetten, waarbij we ons bedrijfsleven ook een zetje in de rug kunnen geven en daar de innovatie kunnen versnellen. Volgens het model wat ooit hier, wat we volgen van driften met die X-curve, dat je de bestaande economie probeert te ontregelen en de nieuwe economie stimuleert. Dan moet je ergens een keer in dat midden die explosie laten plaatsvinden. En ik denk dat we als provincie daar onder andere wel middelen voor in handen hebben om dat te versnellen. Dus ik zou daartoe willen oproepen om het in lijn met de rekenkamerrapporten te brengen en ook die richting en de visie nog eens een keer stevig te benadrukken, ook richting bedrijven en dat we ook echt een volgende stap kunnen zetten. Dank u wel.
Dank u wel. De ChristenUnie. De heer De Jong gaat uw gang.
Yes, dank voorzitter. Wij hadden inderdaad een opwaardeerverzoek gedaan met de vraag of het college van plan was om structureel middelen in te gaan zetten voor deze ontwikkelingen. De beantwoording daarvan was dat er natuurlijk later in het jaar een moment komt waarop wordt bepaald wat hier dan eventueel voor beschikbaar zou zijn. Maar dan vind ik de vraag eigenlijk wel interessant om aan de coalitiepartij te vragen hoe zij hierin staan. Dus of, om voor deze circulaire economie structureel middelen vrij te maken. Hoe staan de coalitiepartijen daarin?
Dank u wel.
Dan ga ik door naar D66. De heer Haring, gaat uw gang.
Ja, dank voorzitter. We hebben dit stuk met veel plezier gelezen. Ik kan me eigenlijk heel aansluiten bij veel van de woorden van mijn vorige sprekers. Vooral wat de heer Van Dikkenberg zegt, kan ik me heel erg in vinden. Aansluiten bij de rekenkamerrapporten en die adviezen daarvan. Want circulariteit is voor D66 ook echt een heel belangrijk onderwerp. De woorden van mevrouw Butterman over het aantal bedrijven wat er nu daadwerkelijk mee bezig is, baren mij ook wel zorgen. Het is echt nog vrij weinig in de praktijk. Daarom ook heel goed dat wij hier mee bezig zijn als provincie, in de vorm van zo'n ketenregisseur met een geslaagde pilot. Maar veel bedrijven hebben gewoon behoefte aan praktische handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Dus we zijn enthousiast over de ketenregisseur en kijken uit naar die evaluatie. We vinden het goed dat de RON hier ook een rol heeft in het coördineren van die kennis. En we hopen dat deze economische aspecten dus ook goed gaan landen in die middellange termijn agenda. Dan op de vraag van de heer De Jong. Wat ons betreft, nogmaals, circulariteit belangrijk voor ons. En we denken dat daar structurele financiering ook gepast bij is. Tot zover.
Dank u wel. En dan tot slot de PvdA van de opwaardeerders. De heer Adriani gaat de gang.
Dank voorzitter. Gezien het gebrek aan spreektijd wil ik aan mevrouw Matsa vragen of zij het goed vindt dat ze haar tekst ook namens de PvdA heeft uitgesproken.
Nou, die samenwerking gebeurt volgens mij wel vaker en ik zie er instemmend knikken, dus volgens mij komt dat helemaal goed. Dan kijk ik even de commissie rond of er nog anderen zijn met behoefte. Ik zie de BBP verder. Ja, Volt. Oké, ik begin bij mevrouw Gijsels-Kerkhoff. Gaat uw gang.
Eigenlijk een korte opmerking naar aanleiding van de circulariteit, wat wij op zich omschrijven hè, als doelstelling. Maar tegelijkertijd maken wij ons grote zorgen, en wij niet alleen, zo ook de Rijksdienst voor Ondernemer Nederland, dat de hoeveelheid rapportageverplichtingen, alles wat wij vinden dat bedrijven moeten doen, ook wel een enorme administratieve bulk met zich meeneemt. Waardoor je het bedrijf heel moeilijk maakt. En uiteindelijk hebben we hen hartstikke hard nodig om alles te financieren en te betalen. Wat we graag in deze, onder andere de provincie, zien. Dus eigenlijk zou ik graag van gedeputeerden horen in deze context hoe daarna ook een beetje opgestuurd kan gaan worden. Zorgen dat ze niet verdrinken in administratieve rapportageverplichtingen.
Dank u wel. En dan ga ik nog naar Volt. De heer Limmen gaat de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil me even verontschuldigen. Wij hadden dit onderwerp heel graag opgewaardeerd, maar door een vergissing van de net aangetreden nieuwe fractiemedewerker is dit niet gelukt. Dus ik zit hier een beetje met de gebonden handen. Maar wij hebben met veel...
U bent helemaal vrij om te spreken.
Ja, ja dat doe ik. Maar ik wil het toch even zeggen. Ja. Oké. Okay. Wij vinden echt dat alle signalen op oranje gaan als het gaat om de doelstelling zoals in het coalitieakkoord verwoord om in 2050 een circulaire samenleving te hebben. We zien de aanbevelingen van van de rekenkamer en we zien ook dit onderzoek als eigenlijk alarmerend. Wij denken dus dat er echt een versnelling, een integratie en een verdieping moet komen in de aanpak. En waar wij ons, want wij hebben grootste waardering voor de inzet van de gedeputeerden in deze. Maar we zien de kadernota aankomen. We zien in juni zien we een werkbespreking komen. En in kwartaal 4 wordt de herziening van de strategie ingezet. Wij vragen ons sterk af. We zijn in overleg. We hebben, mevrouw Matser heeft al aangegeven dat we eigenlijk wat willen organiseren. Om die circulaire economie voor wat het betekent voor de provincie helderder op de kaart te zetten. En Volt vraagt zich zelfs af of niet de bespreking, de werkbespreking die in juni plaatsvindt, ik weet niet precies hoe het in de volgorde staat, misschien voor de opstelling of de behandeling van de kadernota zou kunnen komen. Omdat wij denken dat in de begroting er een structurele aanpassing moet kopen om in die versnelling en die verdieping te komen. Dus mijn vraag aan de gedeputeerde is eigenlijk ook, erkent hij dat die volgorde misschien gewijzigd zou kunnen worden, dat hij ongelukkig is? En tweede is eigenlijk dat of gedeputeerde ook in is om hem deel te nemen aan een soort van werkbespreking die we voor of binnenkort zouden kunnen organiseren om deel te nemen, om beter te definiëren wat moeten wij doen om in die versnelling te komen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan was dat volgens mij de bijdrage van de commissie en dan ga ik naar het college. De heer Van Schie, ik hoorde wel ook misschien hier en daar iets wat de heer Bakker raakt, maar u spreekt met één mond als college, dus dat komt vast goed.
Zo gaat dat. Nee, dank aan de commissie ook voor de bemoedigende woorden en tegelijkertijd het benadrukken van de urgentie ook dat we aan de bak moeten als samenleving. Ik realiseer me ook wel dat u voert de druk wel op door veel ook bij het college neer te leggen. Want uiteindelijk is het natuurlijk zo dat wij aanjagen, helpen, versnellen, ondersteunen. Maar dat heel veel natuurlijk in die samenleving moet gebeuren. Ik had afgelopen maandag een mooi gesprek met wethouders economie. En ik moet ook zeggen dat alle onderwerpen waren vrij. Maar het ging vrijwel uitsluitend over circulaire economie. Omdat het ongelooflijk op de agenda staat, ook bij de gemeenten. En niet ten onrechte, want circulariteit is eigenlijk essentieel voor het overleven van ondernemerschap, denken we. Het is echt nodig om de grondstoffen die ons worden meegegeven op een effectieve manier te benutten, want ze raken een keer op. En dan hebben we hele grote problemen met elkaar als we onze welvaart en het welzijn van de samenleving op orde willen houden. Dus ik proef met u die urgentie. En tegelijkertijd vraag ik u toch om ook, naast het meedenken wat u op dit soort momenten doet, ook wel een beetje geduld te hebben met het feit dat wij ons eigen beleid en positionering erop nog aan het ontdekken zijn. Dus vandaar natuurlijk ook de pilot, het goed vinger aan de pols houden met de samenleving. En het ook ontdekken dat inderdaad soms in een tempo gaat wat we zelf niet helemaal kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd is veel van wat u vandaag adresseert ook echt onderwerp van de middellange termijnstrategie, waar we in het kader van de circulaire samenleving, waar collega Bakker en ik zelf ook mee bezig zijn, antwoord op willen geven. Wat is onze rol? Hoe kunnen we die versterken? Hoe kunnen we die doelen halen? Hoe monitoren we dat? Dat is dus ook waar we graag over met u in gesprek blijven. Heel concreet, vroeg mevrouw Massa, kan dat stukje over de bedrijvigheid nou niet wat naar voren? Nou, wij zien het echt wel als een collectieve opgave, het hoort bij elkaar. Dus ik zou dat niet willen aanbevelen, ook omdat we de grote lijn niet uit het oog moeten verliezen. En tegelijkertijd zullen we u ook natuurlijk tussentijds informeren als er stappen zijn waarvan wij denken dat het nodig is. En velen van u hebben ook gesproken over de provinciale inzet. Gaan we nou op lange termijn middelen inzetten om dit te versterken en waar gaan die zich dan op richten? En dat is nu echt in planvorming, dus we komen met de kadernota ook daar met nadere plannen, onderbouwing en ook een vraag aan u om die middelen ter beschikking te stellen. Want uiteindelijk is er natuurlijk vanuit het coalitieakkoord, zijn daar middelen gereserveerd, maar moeten we ook met elkaar, met u ook in gesprek over, gaan we die middelen ook krijgen en inzetten. Ik ben misschien iets optimistischer van aard ook dan de heer Limme als het gaat over het stoplichtmodel. Misschien staat er zo'n tellertje van groen naar oranje op dit moment en telt die wel af en voelen we dus ook wel die druk naar 2030 en wat we moeten doen. Maar geloof ik ook wel dat als we, als ik het geluid van ondernemers ook hoor, dat we natuurlijk aan het begin van een transitie staan waarvan iedereen doorheeft dat die en onvermijdelijk is en met een ongelofelijke sneltreinvaart op ons afkomt. En ik denk ook dat daar de markt voor een groot deel zijn werk zal moeten doen, dat consumenten, toeleveranciers, verdienmodellen gewoon vanzelf circulariteit zullen moeten omarmen. Vanwege dat ik juist al schetste, dat gebrek aan grondstoffen wat we gaan krijgen en het herbenutten van de materialen die we al gebruikt hebben. De provincie geeft er ook het goede voorbeeld in, als het even kan. Ook niet alle bedrijven zullen misschien 100% lineair naar circulair gaan de komende jaren. Maar ook wel even degene die refereren aan die percentages bedrijven die nog ernstig achterlopen. De bedrijven die op gang zijn, die dragen soms ook wel heel groot bij aan de circulariteit van de samenleving. En er zijn natuurlijk ook bedrijven die maar hele geringe grondstoffenbehoefte hebben en daarmee dus ook weinig kunnen bijdragen aan de opgave. Dus ik denk dat dat ook nog wel iets is in de monitoring van hoe kunnen we dan niet alleen maar hebben over hoeveel bedrijven gaat het dan ook, maar ook wat is de impact van de bedrijven die wel meedoen.
Ik krijg een interruptie van mevrouw Matser. Gaat u gang.
Ik vind het een super interessant onderwerp wat gedeputeerde aansnijdt. En ik ben daarom ook benieuwd of dat iets is wat we in kaart zouden kunnen brengen. Hè? Welk
onderdeel van het bedrijfsleven is belangrijk dat dat circulair wordt. En hoe ver zijn we dan in die zin met de opdracht? Want misschien zegt deze 5,8% naar 50% niet zoveel. En is er een hele belangrijke 30% die circulair moet worden de komende 10 jaar. Maar dat, volgens mij, om dat te gaan realiseren, moeten we dat beter in beeld hebben. En eigenlijk vond ik het onderzoek dat daar nog niet genoeg handvaten voor bood. Dus ik ben benieuwd of dat een vraag is die we in de toekomst beter beantwoord kunnen krijgen.
De heer Lim heeft een aanvulling op deze interruptie.
Ja, zeker meer op de reactie ook van gedeputeerden. Ik zie dat er een hele mooie inspanning van de provincie is. Maar ik zie dat er ook volgens mij, en daar zou misschien gedeputeerden gebruik van kunnen maken, bij een aantal partijen en zeker bij Volt een aantal heel concrete voorstellen geformuleerd zouden kunnen worden. Waar je, als je dat in een versnelling brengt en eerder het gaat toepassen, dat dan wij, ons inziens, er een versnelling in het hele proces komen. We hebben daar al eens eerder wat over gezegd. Ik denk aan de kennisinstituten, ik denk aan het functioneren van de ROM en de EBU. En ik denk ook aan het vinden van financieringsmodellen voor circulaire ondernemers.
Dank u wel. Dan mag ik de microfoon uit. Dan gaat de gedeputeerde door met de beantwoording van de interruptie.
Ja, en de heer Limme, volgens mij zijn dat ook precies de dingen waar we mee bezig zijn. Hè? Dus geen misverstand daarover. En ik herken wel wat mevrouw Matsa zegt, van dat we toch niet precies weten waar onze interventies het meeste effect hebben. En dat is ook precies iets wat we natuurlijk in de middellange termijn strategie met elkaar willen onderzoeken, formuleren en ook aan u willen voorleggen. Dus ik vraag toch nog opnieuw om een beetje geduld, en ik snap de urgentie en de behoefte om mee te doen, maar we moeten dat echt ook met elkaar goed opschrijven. En tegelijkertijd wil ik ook wel, en ik vond de woorden van mevrouw Gijsels ook wel relevant erin. Ik zou ook niet naar een enorm circus van verantwoording en rapportage willen. Dat legt ook wel weer heel veel druk. Tegelijkertijd zien we dat Europa daar wel natuurlijk mee aan de gang is en ook ondernemers gaat vragen om te rapporteren. En daar kunnen we ook prima bij aanhaken met onze eigen analyses. Dus ik zou niet de suggestie willen wekken dat wij daar zelf als provincie enorme regeldruk op leggen. Integendeel, volgens mij proberen we dat zoveel mogelijk binnen de stramien van de landelijke en de Europese verantwoordingslijnen ook te organiseren. Maar zetten onze mensen die natuurlijk dit ook wel monitoren, hun kennis en expertise ook wel in samenwerking met het bedrijfsleven in om die interventies zichtbaar te maken.
U krijgt nog een aanvullende vraag van de heer Limme.
Nou, ik weet niet of dit een vraag voor de heer Van Schie is, maar ik vroeg net over de volgorde. En ik denk dat juist de kader.
Ja, meneer Limme, uw vraag komt nog aan de orde. Okay. Want hij is nog in zijn beantwoording en de gedeputeerde financiën zit ernaast. Dus ik ga ervan uit dat als die vraag nog niet beantwoord is, dat die nog ongetwijfeld aan bod komt. Ja. U vervolgt uw betoog.
Ja, voorzitter. Nou ja, om concreet te maken, de GroenLinks vraagt natuurlijk ook van kunnen we die monitor concreter maken. Dus daar zijn we mee bezig. Er is al een monitor in ontwikkeling. Daar wordt u dan ook over geïnformeerd. Kunnen we ook nog wel op sturen. Onze eigen grondstoffenmonitor en wat er ook in de samenleving gebeurt, proberen we daarin mee te nemen. Misschien ook wel in samenwerking met een aantal instanties die daar voor ons mee bezig zijn. De heer Limme vraagt ook naar de financieringsmogelijkheden. We hebben daar natuurlijk onze partners voor, zoals de ROM, die ook helpen op dit soort aspecten. Ik heb u bij de mededelingen vanmiddag aangegeven dat in het jaarplan van de ROM daar ook dit jaar specifiek aandacht voor is. En we hopen natuurlijk ook dat daar ook succesvolle financieringen ook uit voortkomen en dat ook als je met de mensen van de ROM spreekt, dan zien ze ook dat jonge start-ups, bedrijven nu met een hele andere blik naar de samenleving kijken dan misschien bestaande ondernemers die al een heel stuk verder zijn en misschien wat conventioneler van aard. Dus op allebei die groepen moeten we natuurlijk de mogelijkheden inzetten die de ROM ook biedt. En daarom staat het ook in het jaarplan zo expliciet benoemd, omdat ook daar de urgentie wordt gevoeld. En dan vraagt u naar de volgorde. Ja, de volgorde is nu echt, gun het ons om een goed plan te maken, waar ook alle dingen die u nu mede suggereert ook aan bod kunnen komen. De financiering daar met een voorstel voor te komen. Dan de integrale afweging bij de kadernota ook te maken van, past dit bij de middelen die we gereserveerd hadden? En proeft u daar ook voldoende de instrumenten bij die passend bij de provinciale rol ook onze inspanning en betrokkenheid laten zien aan ondernemend Utrecht? En ja, dat is dan mijn oproep misschien ook aan u allen, maar circulaire samenleving is niet voor niks een thema wat we domeinoverstijgend behandelen eigenlijk. Hè. Het zit ook in mobiliteit, het zit ook op allerlei andere domeinen, het is niet alleen de economie. En bijvoorbeeld als we het straks over hebben ook over de ruimte voor circulaire economie, komt het ook weer terug. Dus het is wel iets waar u en uw fractiegenoten natuurlijk op allerlei momenten ons als college, maar ook onze diverse programma's op kunnen bevragen en ook richting kunnen geven. Want dit is iets wat alleen in zo'n transitie, wat je alleen kan doen als je met z'n allen dezelfde kant op kijkt. En dat is precies de reden waarom we daar het beleid ook nog op willen formuleren. Dus concluderend, we delen de urgentie. We zijn aan het werk. We komen met goede voorstellen. En dan komen we ook nog met u in gesprek. En dan moet ik tegen de heer Limmer nog even, die vroeg expliciet ook van, kunnen we een gesprek nog voeren voor de kadernota? En dan weet ik eerlijk gezegd niet hoe we dat nu georganiseerd hebben. Weet jij hoe dat zit met het, ja, fijn. Nou, misschien kan de heer Bakker daar nog op aanvullen, voorzitter.
Heer Bakker, gaat zijn gang.
Ja, dank voorzitter. Met het risico om mijn collega te gaan herhalen, dus dat ga ik niet proberen. Q4 2024 komt die middellange termijn strategie. Volgens mij niet slim om daar dingen uit te knippen. We gaan dit eerste kwartaal zal een rapportage volgen over 2022 en 2023 en een doorkijk naar dit jaar. Ik heb u eerder ook verteld in deze commissie dat er met een combinatie van redenen even wat vertraging was in de snelheid van de werkzaamheden vanuit het brede team circulair. Nou, kan u ook melden dat we inmiddels echt weer goed op stoom zijn qua personele bezetting, qua voortgang. Dus dat is, ik zie dat er snelheid wordt gemaakt. En even, het ging net over de werksessie. Zullen er in ieder geval voor zorgen dat die voor de behandeling van de kadernota plaatsvindt. Dat is nog niet het hele document. Maar dan bent u in ieder geval al wel meegenomen. En we zullen daarbij ook even concreet aandacht besteden aan ook het jaar daarop, 2025. Want dat hoor ik ook de heer Limmen en andere collega's ook wel zeggen. Dus die nemen we mee. Dank.
De heer Van den Dikkenberg gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dat maakt het wel een beetje lastig als ik die planning zo hoor. Want volgens mij is het goed om bij een kadernota te kijken of dat activiteiten voor het jaar erop passen binnen de strategie die we hebben uitgezet, de beleidsrichting die we hebben uitgezet. Als ik het zo hoor, valt er dan een gat in het komend jaar, zeg maar. Dan krijgen we losse voorstellen voor inzet in 2025 bij de kadernota. Terwijl we nog geen beleidsplan hebben, want die komt in Q4 2024. Dat interpreteer ik goed.
Heer Bakker?
Ja, we hebben voor circulaire samenleving, hebben we in die door u niet zo geliefde stelpost in het coalitieakkoord, is een post opgenomen waarin we hebben gezegd, ja, die gaan we later invulling geven. En dat zal later dit jaar inderdaad zijn. We gaan natuurlijk wel, waar het voor 2025 gaat en we al zeggen, ja, daar kunnen we een al wat scherpere invulling aan geven, gaan we dat doen. Maar voor het hele langere termijn, de structurele inzet vanuit circulair, moeten we echt wel wachten op die middellange termijn strategie. En dat zal inderdaad eind derde, begin vierde kwartaal van dit jaar volgen.
Daarmee is uw vraag beantwoord.
Nou, mag ik dan de suggestie doen om de inspanningen voor het komend jaar, zeg maar, voor de kadernota in die brief mee te nemen waarin ook teruggeblikt wordt, zodat we wel een beetje inbedding hebben in de lijn die ondernomen wordt en eventuele investeringen die er plaatsvinden, zodat we dat ook goed kunnen duiden in de afgelopen jaren versus een kleine doorkijk. Want anders wordt het een los hoofdstukje ergens met een activiteit voor het jaar erop wat geld gaat kosten. Dan zou ik hem wel graag ingebed zien.
De heer Bakker?
Ja, ik wil even voorkomen dat we te veel toch weer gaan opknippen. Hè? Want we hebben heel duidelijk gezegd, we hebben die visie 2050. We gaan een middellange termijn 2030. Wat gaan we nou de komende 5, 6 jaar doen? Daar hebben we middelen voor gereserveerd. We gaan in de rapportage die over afgelopen 2 jaar naar u toe komt, dit kwartaal, blikken we terug. En we kijken vooruit in 2024. En ik kan daarbij best toezeggen dat wij, ik in ieder geval ga kijken, kunnen we daar ook iets laten zien. Want dat vraagt u volgens mij ook voor 2025. Van hoe zou dat er dan ongeveer moeten uitzien volgend de denklijnen die er nu zijn. Maar die middellange termijn strategie is nog niet af. Dat komt echt pas eind van het jaar. Maar ik ga proberen om u daar in ieder geval een kleine doorkijk van te geven.
Dank u wel. Ik zag ook nog een interruptie van mevrouw Butterman.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met de allerlaatste toezegging van gedeputeerde Bakker om toch een doorkijkje te geven wat nodig is voor 2025. Ook de oproep van gedeputeerde Van Schie van kijk breder in je fractie wat er nodig is om de pijlen richting een circulaire economie te richten. Want tegen de tijd dat we met die middellange termijn strategie bezig zijn, is het nog maar 5 jaar tot 2030. Ik herinner mijn collega's er maar even aan. En daarom eigenlijk ook een oproep aan al mijn collega's om te kijken op alle andere plekken, of het nou omgevingsverordeningen zijn, grote mobiliteitsplannen, de programma Wonen Werken, waar kunnen we al die pijlen zetten op het circulair krijgen hiervan. Dus dat is eigenlijk een oproep aan iedereen hier.
Ik denk dat dat ook een mooie conclusie eigenlijk is volgens mij voor dit debat dat we zojuist gevoerd hebben. We hebben nog agenda punt 16 op de agenda staan. Echter is mij ter oren gekomen dat de opwaardeerders... Oh ja, dat hadden we bij de agenda vorming al gezegd. Dus dat agendapunt van de agenda is gevoerd. Dan wil ik u tot slot nogmaals uitnodigen voor het diner in het bedrijfsrestaurant. Aangezien we de agenda hebben afgerond en daarna lekker naar huis kunnen. Maar in het kader van het voorkomen van verspilling wil ik u toch graag uitnodigen voor het diner. Dank u wel.